Laten we nu ons hoofd buigen voor een woord van gebed. En terwijl we ons hoofd gebogen houden, vraag ik me af of er enige speciale verzoeken zijn die u bekend wilt maken bij God. Steek dan even uw hand op en houd uw verzoek gewoon vlak onder uw hand. Hemelse Vader, we zijn dankbaar dat we opnieuw vergaderd mogen zijn. Aan deze kant van de eeuwigheid. En we zien vanmorgen uit naar een vernieuwing van de kracht die van u komt om ons moed te geven voor de reis die voor ons ligt. We zijn hier bijeengekomen zoals ook de kinderen der Hebreeën deden in de vroege morgen om manna te krijgen dat gedurende de nacht voor hen was toebereid om hen te versterken gedurende de komende dag. We komen deze morgen samen voor het geestelijke manna om ons kracht te geven voor de reis. En van wat beneden elk van die opgestoken handen is, weet u alles wat ze nodig hebben, Heer, en ik breng mijn gebed en dat van hen voor u, dat gij in elke nood die ze hebben wilt voorzien. Genees de zieken en de lijdende, Heren, we weten dat gij God zijt die alle dingen kan doen en beloofd hebt ze te doen, indien wij slechts konden doen wat het lied ons vroeg te doen, geloven alleen. En zoals we de glorieuze woorden hoorden, wandel en spreek met de koning. Nu, Vader God, zegen uw woord als het uitgaat vanmorgen en mogen het zijn rustplaats vinden in ons hart, zodat het de dingen zal voortbrengen waarom wij vragen, Vader. In de naam van de Heer Jezus vragen wij het. Amen. U mag gaan zitten. Dank u, zuster. Ik geloof dat er werd gezegd, ik was verheugd toen men zei tegen mij, laten we naar het huis des Heren gaan. Toen ik Hot Springs gisteren verliet, zei broeder Moore, broeder Branham, waarom rijdt u niet met mij mee naar de conventie daar in Texas? Om een paar dagen rust te nemen. Ik zei, ik heb morgen twee diensten. Twee diensten, vroeg hij. Ik zei, ja. Hij zei, iemand die zo hard predikt als u hier, zou na elk daarvan een week rust nodig hebben. Ik zei, er zijn voorgangers die hun zondagochtend boodschap prediken, enzovoort, en daarna de rest van de week uitrusten. En dat is dan misschien ongeveer 30 minuten of zoiets. En hij zei, u predikt hier ongeveer 2 of 3 uur per keer, dag na dag, soms 2 maal per dag, en u liet daarna nog een gebedsrij komen en al die onderscheiding. Zei, nu zegt u dat u naar huis gaat en zondag 2 diensten hebt? Ik zei, jazeker. Hij zei, hoe doet u dat? Ik zei, mijn hulp komt van de Heer, zie. Het uur is laat. Zoals iemand zojuist zei tijdens het gebed, precies toen ik binnenkwam, het uur is laat. En de nood is groot. En we zijn hier om te proberen ons steentje bij te dragen om te helpen in dit geweldige uur waarin we leven. Nu, wat de Heer wil, zal ik vanavond spreken over het onderwerp, is uw leven het evangelie waardig? Ik wil dat op de band opnemen. En nu weet ik niet of ze dit vanmorgen opnemen of niet. Ik zie daar enige in de opnamekamer. Er zijn er enkele mannen, veronderstel ik. Ik dacht dat broeder Neville dit vanmorgen zou doen. Ik vroeg hem vorige zondag om eerst zijn boodschap te brengen, voor te gaan en mij daarna iets te laten zeggen. Maar als ze de zondagschool onderwijzing op de band willen opnemen, wel, dat is fijn. En dan de volgende zondag, dat is als de Heere wil, dat wil zeggen als de Heere toestaat dat we hier zijn, dan wil ik spreken over het onderwerp waarover ik reeds lang heb willen spreken. En ik had u beloofd dat ik zulke boodschappen die op de geluidsband worden opgenomen het eerst zouden prediken vanaf de tabernakel. Ik wil deze generatie aanklagen voor het kruisigen van de Heer Jezus Christus volgende zondagmorgen, zo de Heere wil. En nu vanavond om 7:00 of 7:30, is het de boodschap, is uw leven waardig? Nu soms wanneer ik over dit soort onderwerpen spreek, zeg ik dingen die vrij hard aankomen. En ik bedoel dat eigenlijk niet precies voor deze gemeente of zo. U moet bedenken dat hetgeen ik spreek over de hele wereld gaat, zie. En deze banden worden verzonden over de hele wereld. En ze nemen deze boodschappen mee, de oerwouden in en overal heen. En soms leidt de Heilige Geest mij om iets te zeggen dat misschien precies datgene is wat hij iemand in Australië of ergens anders wil laten weten of zoiets. Dus in sommige gevallen zult u misschien zeggen, wel, die toestand komt hier helemaal niet voor. Waarom zegt hij dat? Misschien is het voor ergens anders, ziet u. Dus ja, ik ben er zeker van dat u dit begrijpt. Dat deze boodschappen niet gericht zijn tot één in het bijzonder, maar ze zijn gericht tot de gemeente in haar geheel, overal. En waartoe de Heer ons ook zou leiden om te spreken of te doen. We hadden een wonderbare tijd in Hot Springs. En bij een ouderwetse Pinkstersamenkomst. Ik ben er zeker van dat velen van u ervan overtuigd zijn dat dit Pinkstermensen waren daarginds, u die daar bent geweest. Wel, dus, ik ken die groep niet. Ik zou er een week heen gaan en ik gaf 2 of 3 dagen. Maar ik zou één ding willen zeggen. In die samenkomst had men zeker geloof om te geloven, als enige van u daar waren. Zoals de dame die daar op de hoek zit, waarvan ik weet niet of wie ze is of precies hier. Ik weet dat ze daar was en ik weet dat er ook enkele broeders waren, broeder Jackson en broeder Palmer. Dat krijgen mensen als ze geloof hebben, zie? Hebt u die genezingsreis gezien? Er was er niet één die er niet inging of uitging die God niet genas. Zie? Dus als u geloof hebt, en nog iets anders, misschien hebben sommigen die emotie, dat dansen en jubelen, niet begrepen. Wel, zij zien niet op een bepaald persoon, maar ze jubelen gewoon voor God. Zie? Dat is in orde. Maar wil ik ook... Wat ik ook wil zeggen, het was een van de keurigst uitziende groep vrouwen die ik ooit heb gezien, met dat lange haar. En mensen uit de jungle, ver weg in de bossen, maar ik geloof niet dat ik ook maar iemand zag die er modern uitzag, u weet wat ik bedoel, met allerlei make-up op en dat soort dingen. Het laat iets zien. Ik zou het niet eens kunnen zijn met alles wat ze onderwijzen, maar in dat opzicht stem ik zeker met hen overeen. Ze zagen er voor mij uit als christenen. Dus de Heere leidde mij gisteren of eergistermiddag om te spreken over het onderwerp. Nog eenmaal, Heere. En sommige van de gemeente daar wisten niet dat ik dat met een bedoeling deed, omdat de Heere mij leidde om dat te doen. Die kleine groep gleed ergens in af. Maar de Heere hielp om er iets aan te doen. Dus het was wonderbaar, zeker. Weet u, er gebeuren allerlei dingen als u geen geestelijk oog hebt, vat u het niet, zie. Je moet op deze dingen vooruitlopen. Ik kwam binnen en deze broeder Ungeren, het is ongeveer de tweede keer dat ik de man ooit heb horen zingen, precies op het moment dat ik de kamer binnen kwam lopen, was hij aan het zingen. Ik wandel en ik spreek met de koning. Ik dacht, is dat niet mooi? Hoe de koning ooit, zie, wandelen en spreken, betekent dat het een voortdurende gemeenschap is. Niet alleen in de kerk, maar overal. Wandelen en spreken met de koning. En daar, terwijl ik naar de muur keek, zag ik een kaartje dat was vastgezet op een klein schilderij van een of ander landschap dat een man genaamd George Todd voor mij geschilderd heeft. Ik weet niet waarom de man het eigenlijk deed. Misschien, wellicht dacht hij er niet bij na en schilderde hij het gewoon. Het is een schilderij van een berg, diep in de bossen. En een beek die naar beneden kabbelt. Aan de overkant van de beek staat een hinde met haar jong, die met gespitste oren over de beek kijken. Ik weet niet of meneer Todd hier is, ik ken hem niet. Maar Ik wil dit zeggen dat de Heere tot mij sprak toen ik naar dat schilderij keek. En misschien besefte hij het niet toen hij het schilderde, maar herinnert u zich mijn kleine verhaal over het hert dat de man zou gaan neerschieten en zijn fluitje? Wel, daar staat ze met haar jong, bij de wateren des levens. Zie, inspiratie. Zo, als dat moederhert en haar jong daar stonden. En ik dacht, ja, en daar aan de andere zijde, bij die altijd groene bomen, heb ik ook een moeder en een kind die daar staan te wachten. Amen. Dank u, broeder George Todd, als de man hier vanmorgen aanwezig is. Nu, ik zou de zondagsonderwijzing willen doen. Ik ben daarin gewoonlijk nogal lang van stof. En er is iets dat steeds maar op mijn hart blijft. Ik weet niet, sinds gisteren. Nu wij, als de Heere. Het is een onderwerp. Ik begin oud te worden. En ik weet niet hoeveel langer ik hier nog zal zijn. Maar er is een groot vraagstuk in de gemeente. Waarover oneenigheid en verschillende ideeën bestaan. Precies zoals het eten van de appel. En ik heb gepredikt over de boodschap. En ik ben er vast van overtuigd. Ik kan het door de schrift bewijzen dat het geen appels waren. Zie? Het heeft veel verwarring veroorzaakt. Dus, misschien voordat we vertrekken, we moeten nu over ongeveer 30 dagen terug naar Arizona, weet je? En dus, daarom zou ik voordat ik vertrek, zo de Heere wil, de schrift willen doornemen. En zet het niet op de band, als ze het wel doen, verkoop de band niet, laat hem niet uitgaan. Ik wil de echte waarheid verklaren van huwelijk en echtscheiding. Het is een vraag, en dit is de laatste uren, waarin alle verborgenheden God zouden worden voleindigd. En toen ik gisteren tegen het aanbreken van de dag door de bergen reed, scheen de Heilige Geest op mij te zeggen, neem dat op de band en leg hem weg. Ik weet niet waarom, maar de volle waarheid over huwelijk en echtscheiding. Sommigen zeggen, mensen kunnen hertrouwen, als ze kunnen zweren dat zij in overspel waren. Anderen zeggen, wel, als zij elkaar mishandelden en niet kunnen samenleven, is het beter in vrede op aarde te leven dan in een hel op aarde te leven. En al deze verschillende vragen, en sommigen trouwen ze gewoon zoals het uitkomt, en anderen willen heilig water op hen sprenkelen, ze wegsturen en verklaren dat ze nooit gehuurd zijn geweest, en na hen gezegend te hebben, laten ze hen weer toe tot de gemeente, en er is allerlei verwarring over, maar als er zoveel verwarring is, moet er ergens ook een waarheid zijn. Ik geloof, en ik zeg dit eerbiedig. Ik geloof dat de Heere mij de waarheid erover heeft geopenbaard. En wanneer dit onder de gemeente zou komen, zou het de zaak aan stukken scheuren. En misschien moet het dat ook wel, maar het is, ik zou echt liever de voorgangers, slechts de voorgangers van de gemeente, de band willen geven. En laat zij het afspelen en dan kunnen ze daarna zelf aanwijzingen geven. Maar ik zou het echt graag op de band willen opnemen om de echte waarheid erover te laten zien. Ik geloof dat dit het uur is waarin deze verborgenheden zullen worden voleindigd, voltooid. Meneer is erover bezig geweest in alle tijdperken, zoals we spraken op de banden die we maakten over de 7 zegels en de 7 gemeentetijdperken. En nu zien we uit naar een tijd voor de 7 bazuinen. En dan de schalen, de violen. En misschien kunnen we een samenkomst houden van 2 weken en deze 2 samenvoegen. En ik zou dat graag op de band hebben. En daarnaast probeer ik nu om het concept door te lezen, om er boeken van te maken over de gemeentetijdperken. 7 boeken van het gemeentetijdperk, 7 banden, om het die vorm te geven. We zullen het zo goedkoop mogelijk laten doen, zodat het voor iedereen verkrijgbaar is. En dan, als de Heere vertoeft en ik doorga, zult u zien dat de dingen die ik heb gezegd, in de naam van de Heere, precies zo zullen geschieden, zoals werd gezegd. Nog nooit heeft het gefaald, maar enige dingen moeten later geschieden. En ik vertrouw dat de Heer ons dat spoedig zal laten doen. En we zullen de mensen berichten over dat tijdstip. Want velen zullen willen komen om die dingen te horen. En ik waardeer dat. Wanneer niemand het zou geloven of ernaar zou luisteren, wat voor nut zou het mij doen om hier te staan en er iets over te zeggen? Zie, het zou zijn alsof ik brood op het water wierp. Het zou zijn als niemand het zou geloven, zou het zijn alsof je parels voor de zwijnen werpt. Maar er zijn duizenden en nog eens duizenden die het geloven. Zie, en ze houden zich vast aan elk woord. En we zouden er graag zoveel mogelijk ontvangen als we gereed zijn om deze diensten te houden ter ere van de Heere. En we vertrouwen erop dat God het ons zal schenken. En ik wil dat niet doen totdat ik door God geïnspireerd word om dat te doen. God heeft voor alles een tijd, weet u. Je moet er niet op vooruit lopen wanneer je je tarwe afsnijdt voordat, als ze de dorsmachine laten maaien voordat het rijp is, kost dat je... Je dat het grootste deel van je tarwe oogst ziet. Dus wanneer de sikkel erin moet, zal God die erin werpen en dan zullen we gaan oogsten. Maar ik voel me ertoe gedwongen. Ik dacht erover om het maar een poosje van me af te schudden. Ik kon het gisteren de hele dag en ook vannacht niet uit mijn gedachten krijgen. Ik ging rond 12 uur naar bed, had de nacht daarvoor slechts ongeveer 3 uur geslapen. En vannacht kon ik niet slapen. En nog steeds zei iets, neem die band op over huwelijk en echtscheiding, zie. Dus ik... Zo de Heere wil, als dat op mijn hart blijft en de Heere er mij niets meer over toont, wel, dan kan ik dat misschien op de band zetten, zie. Maar onthoud, alleen voor predikers. U kunt komen en luisteren, maar de band zelf wordt, want ziet u, dan komt hij onder de gemeente en de ene is zus en de andere zo en vormen ze hun eigen mening. En ik wil dat predikerbroeders dit in hun eigen studeerkamer houden en laten ze dan daaruit vandaan gaan, want omdat zij degene zijn die verantwoordelijk zijn, zij zijn het. Sommige mensen zouden ze misschien willen afspelen voor de rechter. Een van deze vrederechters. Ja. Zie, kijk wat de Heere zei over huwelijk en echtscheiding is heiliger dan de mensen denken. En zal regelrecht aansluiten bij het slangenzaad. Het is dezelfde zaak die gewoon doorgetrokken wordt. Het zijn deze verborgenheden. Vergeet niet, in de dagen van de zevende engel zouden al de verborgenheden van God voleindigd worden. Deze onbekende dingen die God zal voleindigen. Nu, zover. Nu onthoud dat uw samenkomst om 19:30 begint. Nu, broeder Neville, als u een boodschap hebt voor vanavond, predik die, zie. Nee, het zal me niet langer dan een uur of 3 kwartier kosten en ik zal de rest opnemen op de band. En ik hou ervan om naar broeder Neville te luisteren. Ik hou van hem. Hij is mijn broeder. En ik vind hem een uitstekend spreker, een wonderbare voorganger. En ik, één ding in broeder Neville waar ik van houd, is dat als hij iets zegt, hij ook leeft waarover hij spreekt. Nu, dat is het voornaamste. Weet u, je kunt beter een preek voor iemand leven dan hem erheen prediken. Want gij zet zelf geschreven brieven gelezen door alle mensen. Nu, laten we voordat we kunnen deze bladzijde omslaan, maar God moet deze zondagsonderwijzing openen. Dus laten we hem gewoon vragen dat te doen. Hemelse Vader, in geloof zien wij de toekomst tegemoet. Ik zie nu, in geloof, uit naar iets wat op de aarde zal komen, Heren, wat uw volk tezamen zal brengen. Want wij zien de denominatiekerken zo star worden en zo verschillend dat het de mensen er werkelijk uitdrijft. Precies zoals het in Egypte was. Toen er een farao opstond die Jozef niet gekend had. Zoals het was in Duitsland en in Rusland en Italië. Uit de volkeren stonden Jozefs op. Farao's, Hitler, Stalin en Mussolini, die de Joden haten. Ze moesten terugkeren naar hun vaderland. God, u hebt manieren van handelen die wij niet begrijpen. En u drong hen. Geen thuis in Duitsland, alles werd van hen afgenomen. Evenzo in Italië en Rusland, geen plaats om heen te gaan. En ze werden teruggezonden naar hun thuisland om het woord in vervulling te doen gaan. O, oh, de liefdevolle hand van God. Soms lijkt het wreed, de manier waarop de mensen moeten lijden. Maar toch is het de tedere hand van Jehovah, die zijn kleine kinderen leidt. Wij danken u, Heere. Nu bid ik God, omdat ik de dag zie, want de denominaties zetten de gelovigen onder druk. Zetten hen eruit. Beweren dat hun naam in hun boek moet staan, anders zijn ze verloren. En dat ze niets te maken mogen hebben met de andere groep. Het is slechts de tedere hand van Jehovah die hen leidt naar de boom des levens. Ik bid dat God voor een ieder, en ik weet dat zij het zullen, want het is uw woord en dat kan niet falen. En mogen wij geleid worden naar de boom des levens, opdat wij bezitters mogen zijn van eeuwig leven. De hand van God zien en met het oog des geloofs voorbij deze schaduwen kijken waarin wij vandaag wandelen. En het beloofde land zien dat vlak voor ons ligt. Zegen uw woord vanmorgen, Heren, deze paar schriftgedeelten en aantekeningen die ik hier heb opgeschreven. Mogen de Heilige Geest nu komen, terwijl ik mezelf toewijd voor de besnijdenis van mijn tong en gedachten, geest. En de gemeente wijdt hun oren en hart van begrip toe, naar alle tezamen, zodat u tot ons kunt spreken door uw woord. Want uw woord is waarheid. In de naam van het woord Jezus Christus vragen wij het. Amen. Nu, laten wij in de Bijbel het boek Exodus opslaan. En ik wil nu een gedeelte van de schrift uit Exodus lezen, het derde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 12. Luister goed wanneer we lezen. Exodus, derde hoofdstuk, 1 tot en met 12. En Mozes hoedde de kudde van Jethro zijn schoonvader, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan de berg Gods, aan Horeb. En de engel des Heren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos. En hij zag en ziet het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en dat grote gezicht bezien waarom het braambos niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij zich daarheen wende om te bezien, ik wil daar de nadruk op leggen, en toen de Heere zag dat hij zich daarheen wende om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zei, hier, zie, hier ben ik. En hij zei, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zeide voorts, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk dat in Egypte is. En heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik neergekomen dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaars en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land. En naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Canaanieten en der Hethieten, der Hevieten en der Jebusieten. En nu, zie, het geschrei van de kinderen Israëls is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmee de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u, tot Farao zenden. Hebt u het opgemerkt? Ik ben neergekomen, maar ik zend u. God ging in de vorm van een man. Ga, laat me het tiende vers opnieuw lezen. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zeide Mozes tot God, wie ben ik? Dat ik tot Farao zou gaan. En dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren. Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn. En dit zal u een teken zijn, dat ik u heb gezonden, wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij God dienen op deze berg. Ik had het nog nooit eerder opgemerkt, maar toen ik vanmorgen zeer diep geïnspireerd werd door de geest, trof mij dat. God zond zijn dienstknecht terug naar de plaats waarvan hij was weggevlucht en hij gaf hem als teken een berg. Ik had dit nooit eerder opgemerkt. Dit zal u een eeuwig teken zijn, zie? Nu, we zullen vanmorgen gaan spreken over het onderwerp, de tweede exodus nu van Gods volk, of het eruit roepen van Gods volk. Exodus betekent eruit gebracht, eruit geroepen, weggehaald van. En ik wil dat gebruiken als onderwerp, de tweede exodus van Gods volk. In de avonddienst wordt het de derde exodus. Nu, er zijn natuurlijk vele uittochten geweest, maar ik spreek over de tijd dat God opriep tot een exodus, een afscheiding van de plaats waar zij op dat moment verbleven. Hier maakte God zich gereed om zijn goddelijk beloofde woord te vervullen, dat hij had gegeven aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. Jaren, honderden jaren waren voorbij gegaan, maar toch vergeet God zijn belofte nooit. Te gelegener tijd, op de juiste tijd, doet God zijn belofte altijd uitkomen. Daarom kunt u vast verzekerd zijn dat God zal doen wat hij in deze Bijbel heeft beloofd. Het heeft gewoon geen zin om te proberen iets anders te denken en te zeggen, wel, de profeet had het misschien verkeerd, of dat zou in deze tijd niet kunnen gebeuren. Het zag er destijds bijna onmogelijk uit. Nog onmogelijker dan nu. Maar God deed het toch, omdat hij beloofd had dat hij het zou doen. En kijk hoe eenvoudig hij het doet. Ik ben neergedaald. Ik hoorde het gejammer. Ik herinner mij mijn belofte. Ik ben neergedaald om die te vervullen. Ik zend u. U moet het doen. Ik zal met u zijn. Voorzeker zal ik met u zijn. Mijn nooit, nooit falende tegenwoordigheid zal met u zijn, waarheen gij ook gaat, vrees niet. Zie? Ik ben neergedaald om te bevrijden. Ik ben er zeker van dat hij die geestelijk gezind is, dat zal begrijpen, zie. Ik ga u sturen om mijn volk in een exodus te brengen. Roep hen eruit. En ik zal met u zijn. Nu. Wat een rust kunnen wij hebben. Wat kan geloof daar zijn hoofd vast in vinden? Zie, God zal het doen. Hij belooft het. Ongeacht wat de omstandigheden zijn, of wat iemand ook zegt, God zal het hoe dan ook doen. Omdat hij het beloofd heeft. En hij doet het zo eenvoudig, dat het boven het begrip van de ontwikkelde mens uitgaat. Je zou proberen te beredeneren. Hoe zou dat kunnen? Daarmee bedoel ik nu niet dat iemand met een goed, helder verstand en een goede opleiding het niet zou begrijpen. Dat is allemaal goed. Prachtig, zolang hij het maar niet gebruikt om te argumenteren, maar de ontwikkeling die hij heeft gebruikt om God te geloven. Laat het bekeerd worden tot de eenvoud van het luisteren naar wat God heeft gezegd en het geloven. Zijn ontwikkeling zal hem tot hulp zijn. Let op. Maar als iemand probeert te redeneren, dat is niet mogelijk, dan drijft hem dat voortdurend bij God vandaan. De hele tijd wanneer hij probeert te luisteren naar zijn eigen begrip. Zie? Zie, als u het niet begrijpt, en de Bijbel zegt een zeker ding, bekrachtig het gewoon met amen. En laat het gewoon gaan. Zie? Nu, in plaats van te verwijzen naar deze schriftplaatsen, u kunt ze opschrijven in deze zondagschoolles, maar ik zou, misschien, mocht u het nog eens willen nagaan, maar eerst, ik heb er hier zoveel, laten we, voordat we kunnen nagaan wat deze exodus betekent, zal ik de exodus van nu typeren, exodus van toen, met de exodus van nu. En kijk of het niet volmaakt parallel loopt. De ene was natuurlijk, en precies dezelfde dingen die hij in het natuurlijke deed, typeert hij opnieuw een tegenbeeld in het geestelijke, een geestelijke exodus. Het is wonderbaar om het woord van God te zien. Hoe zou iemand kunnen beweren dat het niet geïnspireerd is? En dit gebeurde ongeveer 2800 jaar geleden, weet u. Hoe hij het eerst beloofde en wat hij heeft gedaan en het daar als voorbeeld heeft uitgewerkt. Hoe hij het schaduwbeeld maakt van iets om te getuigen van het positief. Ik zal er daar vanavond op ingaan ten aanzien van de zon en de maan, voor de Heere wil. Maar eerst moeten wij teruggaan naar Genesis om te bezien waarom zij daar in Egypte waren. Waarom zou Gods volk uit dat land zijn? Per slot van rekening had God dat beloofd, precies daar in Palestina waar het begon met Abraham, Isaac en Jacob. God gaf hen dat land en zei, dit is het. Oh, waarom was het volk dan niet op de plaats die God voor hen had bestemd? Dat is vandaag ook de vraag. God gaf ons een Pinksteren. Hij gaf ons het boek Handelingen. Hij gaf ons de Heilige Geest om ons te leiden en de weg te wijzen. Hij gaf ons een land. En waarom zijn wij er buiten? Waarom is de gemeente er buiten? Waarom leeft die grote christelijke gemeente niet opnieuw, zoals het boek Handelingen, om hetzelfde voor te brengen? Er moet een reden voor zijn. We weten alle dat we uiteengeslagen zijn en in een verschrikkelijke toestand verkeren. Het christendom verkeert momenteel in de verschrikkelijkste toestand waarin het ooit is geweest. En we zijn precies op de grens of het punt aangekomen dat er een groot verschrikkelijk oordeel over de kerk gaat komen. En voordat dit oordeel kan komen, roept God op tot een exodus. Precies zoals hij toen deed. De zonden van de Amorieten hadden zich opgehoopt. Daarom roept hij op tot een geestelijke uittocht. Laten we nu even een ogenblik teruggaan in type en dit nagaan. Ze waren naar Egypte gegaan, enkel en alleen omdat ze jaloers waren op een broeder. Dat was de reden waarom Israël toen ter tijd in Egypte was, buiten hun land. Bedenk, Gods belofte waren alleen geldig zolang zij in dat land bleven. Kunt u nu begrijpen waarover wij spraken in het gebed enige ogenblikken geleden? Waarom moest God het hart van Farao verharden? Om het volk terug te brengen in het beloofde land, voordat hij hen kon zegenen. Door hun de Messias te geven. Waarom moest hij Hitlers hart verharden om tegen de Joden te zijn, terwijl hij zelf half Jood was? Waarom moest hij datzelfde doen in Stalin en Mussolini? Zie, mensen die niet geïnspireerd zijn, zoals een natie, zei, God moet de toestanden gebruiken waaronder ze leven, vaak zijn dat de wetten van het land, om zijn belofte in vervulling te doen gaan, daarom moest hij het hart van de dictators verharden om de Joden terug te drijven naar het beloofde land. Het moest op die wijze gaan. We ontdekken nu, als we de geschiedenis doorgaan, dat Jozef, we kennen het verhaal als we teruggaan in Genesis en u kunt het lezen, want ik ben wat laat om aan deze lange zondagsonderwijzing te beginnen. En ik zal proberen voor te maken. En nu, merk op, als u kunt, lees de geschiedenis van Jozef, die later werd geboren dan zijn broers. Hij was op één na de jongste. Als u geestelijk bent, begrijpt u dat meteen. Hij was niet het laatste kind, dat was Benjamin. Maar let op hoe hij buitengesloten werd. Jozef en Benjamin waren volbloed broers. En zij waren de enige twee die werkelijk broers waren. Benjamin herkende dit niet eerder dan toen hij Jozef ontmoette. En toen werd aan Benjamin tweemaal zoveel gegeven als wat Jozef aan zijn andere broeders gaf. Goed. Nu, let op. We ontdekken dat daar, zij waren, hij werd van zijn broers weggenomen, omdat hij geestelijk was. Hij was een groot man, hoewel de nederigste van de groep, de minste van hen allen. En ze haatten hem zonder oorzaak. Ze hadden hem niet moeten haten, ze hadden hem moeten respecteren. Want waarom haatten ze hem? Omdat hij een broer was? Dat was het niet precies. Ze haatten hem omdat God meer met hem handelde dan met de anderen. Zie, hij had hem een geestelijk inzicht gegeven. Hij kon dromen volmaakt uitleggen. En hij kon volmaakt dingen voorzeggen die zouden gebeuren, precies zoals het zou zijn. En hij wond er geen doekjes om. Hij zag de droom van die schoven die bogen voor zijn schoof. En toen werden zijn broers kwaad op hem. Ik begrijp dus, jij kleine heilige roller, met andere woorden, dat wij op een dag voor jou moeten buigen. Maar zo geschiedde het. Zie? Hoe zouden deze grote, reusachtige knapen ooit buigen voor dat kleine, onbetekenende ventje dat er stond? Maar ze deden het, zeker. En ze smeekten om genade. Maar hij was nog niet in de kracht gekomen, ziet u. Hij was toen nog maar een kind. En dan zien we dat daardoor Jozef bij zijn broers, de denominaties, werd weggehaald en op zichzelf kwam te staan. Zijn broeders, iedereen in het land. En toen gebeurde er zoiets belangrijks. We beseffen dat Israël, zolang zij in hun thuisland woonden, en stand hielden, nu dat is een goede zaak, om op je plaats te blijven, op je post, dat is goed. Maar zij maakten zich los van de geest. Hedendaagse fundamentalisten kennen hun positie en weten wat ze zijn door een verstandelijke opvatting over de Bijbel, maar er is geen geest. Ze hebben Jozef afgewezen, hem buitengeworpen. Ze wilden er niets mee te maken hebben. Het is een stel heilige rollers. We willen er niets mee te maken hebben. Ze hebben hem buitengesloten. Hem verkocht aan de wereld. Ze hadden geen gemeenschap meer. Nu, doordat ze dat deden, werden ze uit hun plaats weggehaald en later naar Egypte gebracht. Nu, het verhaal van deze jaloerse broers vertoont zeker een grote overeenkomst met wat er momenteel gebeurt met de geestelijke kant ervan. We zijn ons daar allemaal van bewust dat het pure jaloezie was. Niet puur, het is ordinaire, vuile, smerige jaloezie, zie. Er is geen puurheid in jaloezie, zie. Het is niets anders dan smerige jaloezie. Wanneer zij diezelfde Bijbel zien en de natuur van dezelfde God die de Bijbel schreef, zij die zich zien betuigen en dat dan verwerpen, zonder reden, pure, wel niet puur, zoals ik al zei, is het smerige jaloezie. Ziende dat God de zieke geneest, de doden opwekt, dezelfde God die leefde in de dagen van de apostelen, hetzelfde evangelie dat zij schreven voor deze geestelijke reis, is dezelfde God die hetzelfde doet. Dus ze zijn alleen maar jaloers. Ze hebben het uitgesloten. Wij willen dit niet hebben onder onze mensen. Zie, gooide hen eruit. Zij, de broers, dachten dat zij nooit iets aan zo'n man als hij zouden kunnen hebben. Dus waarom zien we hem niet kwijt te raken? Dat is hetzelfde als wat er vandaag is gebeurd. Zij denken, omdat onze kerken intellectueel zijn geworden, omdat wij de beste geklede toehoorders hebben, de grootste organisaties, de knapste predikers, hebben wij de Heilige Geest niet meer nodig, op de wijze zoals het vroeger was. Omdat zij verzadigd zijn. Met andere woorden, daden spreken luider dan woorden. Het gaat om hun seminaries. En die zijn het brein van wat ze zijn. En door hun vergaderingen en discussies over deze zaak zijn ze met hun eigen intellectuele geest beter in staat om een gemeente op haar plaats te zetten. Beter dan hoe de Heilige Geest het zou kunnen doen. Daarom hebben ze hem niet langer nodig. Het is iets wat we tegenwoordig niet nodig hebben. De tijd is voorbij. Nu is het niet zo? Wij hebben de Heilige Geest niet nodig om de zieken te genezen. We hebben nu artsen. Wij hebben de Heilige Geest niet nodig om in tongen te spreken. Wij zijn allemaal verstandige mensen. En als u dat doet, haalt u regelrecht het meest wezenlijke, het leven uit uw bouwwerk. Jezus zei tot de Joden in zijn dag, hebt gij nooit gelezen dat de steen die de bouwlieden verwierpen tot een hoeksteen is geworden, waarop het hele gebouw is gegrondvest. Nu, ziet u wat ik bedoel? Ik ben er zeker van dat u dat kunt vatten. Kijk, waarom zij dat deden, was omdat zij dachten dat ze het nooit nodig zouden hebben. We hebben geen sprekers nodig met tongen nodig, geen sprekers met tongen nodig. We hebben geen uitleggers van tongen nodig. We hebben de oud-testamentische profeten niet meer nodig om ons op orde te zetten door de Heilige Geest. Wij begrijpen het. Zie, ze hebben een door mensen gemaakt systeem aangenomen ter vervanging van de Heilige Geest. Daarom zijn er uitverkorenen die er namen staan in het boek des levens van het Lam, die zich daar niet mee kunnen verenigen. Ze zijn geestelijk gezind. En daarom kunnen zij zich daar niet mee verenigen. Ze kunnen daar niet mee in meegaan, ongeacht in welke organisatie of kerk hun vaders en moeders ook hebben geleefd. Wanneer een kerk maakt, doet, misschien zouden ze het niet hardop zeggen, oh nee, ze zouden het niet hardop zeggen, maar hun daden bewijzen het. Hier is het woord. En de Heilige Geest bewijst het onder hen, wanneer hij hen samen kan vergaderen, dat hij nog steeds de zieken geneest en de doden opwekt en in tongen spreekt en de duiven uitwerpt. Het hangt er dus vanaf wat er aan de binnenkant van een persoon leeft. Mevrouw Argenbright daar dacht daar onlangs aan terwijl ze bezig was op het pad wat gras uit te trekken. Toen ze bezig was het gras gezond te maaien. Ik liep vlak langs haar heen. Ze kende mij niet en ik liet haar begaan. Ik keek. Nu. Let op. De Heilige Geest in zijn grote werk. De kerk vindt dat zij de Heilige Geest niet nodig heeft. Dat zullen de kerken u vertellen. En mannen kunnen opstaan en zo'n intellectueel verhaal afsteken dat het u het bijna zou geloven. Laten we daar een ogenblik bij stilstaan. Zei Jezus niet dat die twee zozeer op elkaar zouden lijken, dat het indien mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zou misleiden? De intellectuele verhalen zouden zo gladjes zijn dat het een mensen zou verleiden. Het evangelie, het zijn mannen die dit woord dusdanig kunnen hanteren, dat ze bijna ieder intellectueel persoon mee kunnen bereiken, als u slechts op hun intellectuele vermogens vertrouwt. Ze zullen de Heilige Geest veroordelen en de menselijke weg kiezen. We zien dat. Nu, datzelfde dachten ze ook over Jozef. En ze ruimden hem uit de weg. En oh, daar in Egypte. Oh, als we daaraan denken, ik zou er uren aan kunnen besteden. Je zou hier 3 jaar kunnen blijven en dat onderwerp dag en nacht nooit verlaten. En nog steeds de grote kernwaarheden vinden van de Heilige Geest. Wie geestelijk gezind is, kan naar Egypte kijken en die vervolging zien opkomen. Kan zien dat Jozef wordt weggenomen, zodat er vervolging kon komen opzetten. Om dan God te zien, met zijn rad in de raderen. Elke zaak rolt precies volmaakt door. We zien Potifar Jozef verwerpen. Zien hoe die leugen wordt verteld. En we zien Jozef in de gevangenis, met zijn baard uitgegroeid, geëxcommuniceerd van zijn broeders. Maar toen, plotseling, kwam God op het toneel. Zie? Wat kunnen we dat rad in de raderen zien bewegen? Gods grote plan zet alles in beweging om tot deze exodus te komen. Naar deze tijd waarin hij zijn volk weer zal terugroepen. Naar het land. Terug naar haar plaats, naar de positie. Waarin hij hen zou kunnen zegenen. En hij degene onder hen zou kunnen plaatsen van wie hij beloofde dat hij hem onder hen zou plaatsen. Zij moesten in hun land zijn, onthoud, zij moesten uit het land komen waarin zij waren. En naar het land der belofte gaan, voordat hun beloofde Messias ooit zou kunnen komen. En de gemeente moet hetzelfde doen. Uit die groep, die het verwerpen vandaan komen, in de belofte, voordat de Messias ooit voor hen kan worden gemanifesteerd. Begrijpt u het? Het leven van de Messias, gemanifesteerd, maakt de gemeente gereed een bruid. Als een vrouw met een man trouwt en het met hem oneens is, zou dat voortdurend ruzie opleveren. Maar als een man en zijn vrouw, of zijn meisje, zijn verloofde, Als ze in volmaakte harmonie zijn, één van ziel en geest, omdat ze één vlees zullen worden, dan zal de gemeente in zo'n harmonie met God moeten komen, dat de manifestatie van de bruidegom wordt gemanifesteerd in de bruid. Omdat ze één zullen worden. Oh, wat een geweldige les. Amen, goed. Nu, bedenk, wie geestelijk gezind is, begrijpt dit. Hij kan het beeld en het tegenbeeld zien. En het begrijpen. Alleen al, over één ding zouden we uren kunnen doorgaan. Let op wat er gebeurt. En waarom hebben wij al deze jaren moeten wachten sinds deze tijdsoase? U weet dat de Bijbel spreekt over de gemeente die de woestijn invluchtte. Waar zij gevoed werd voor een tijd en tijden. En waarom was dat allemaal? Dat wij, zie, het zijn steeds Gods raderen te midden van de raderen. Waarom heeft God dit niet lang geleden gedaan? Toen mannen en vrouwen hun pen opnamen en de tijd probeerden uit te zoeken. Zoals rechter Rutherford en vele anderen die zeiden dat Jezus zou komen in 1914. En moeder Shipton en nog veel verder terug enzovoort al die keren. En zie, door dit te doen, toen zij probeerden de schrift uit te pluizen, zie, toen ruïneerden zij de zaak. Het is verborgen, het is werkelijk verborgen. En hoe zou de schrift zichzelf kunnen tegenspreken, terwijl Jezus zei, niemand weet de dag, nog de uren. Zie, zij nemen gewoon één deeltje van de schrift en houden dat vast. Maar u moet het geheel en al nemen. Dan als God erin is, zal God manifesteren dat het de waarheid is. Zoals goddelijke genezing. Als het niet de waarheid is, dan is het de waarheid niet. God zal er niets meer van doen hebben, maar als hij manifesteert dat het de waarheid is, dan is het de waarheid. Precies zoals Jezus, God zei, indien er onder u een profeet of een geestelijk mens zij, ik zal tot hem spreken. En als wat hij zegt gebeurt, luister er dan naar. Dat is het. Maar als zijn profetie verkeerd is, dan God kan niet fout zijn. Hij is oneindig, onfeilbaar, almachtig. En ik kan niet fout zijn. Als dus de mens spreekt, dan toont het de mens. Als hij zijn eigen woorden sprak, zal het falen. Als hij Gods woorden spreekt, dan kan het niet falen, omdat het God is die spreekt. Dan komt zijn inspiratie van God. En dan moet het goed zijn. Amen. Dat is de wijze waarop God zei het te zeggen. Dat is de wijze dat de Bijbel en zei in het Oude Testament, als zij niet spreken overeenkomstig de wet en de profeten, is het omdat zij geen leven in zich hebben, geen licht in zich hebben. Juist, ze moeten spreken overeenkomstig de weg en de profeten. En een profetie of wat dan ook moet met het woord overeenstemmen. Als het niet zo is, is het verkeerd, zie. Nu, we ontdekken waarom dit allemaal is gebeurd. Dit wachten, opwekkingen, de Methodisten, de Lutheranen, de Baptisten, de volgelingen van Campbell en allerlei anderen, ze hebben grote opwekkingen gehad, Nazareners, pelgrimheiligheid, Pinkstergemeente, allemaal hadden ze grote opwekkingen, maar een grote exodus is niet gekomen. Waarom niet? God had Abraham verteld dat hij hem toen in het land zou laten blijven, maar dat de ongerechtigheid der Amorieten nog niet vol was. En God heeft gewacht, geduldig. Deze mensen die het proberen uit te zoeken, kunnen zien dat de schrift ergens op aanstuurt, omdat het recht op iets aanstuurt, zeggen ze, dit is de dag, dit is de tijd. Maar u begrijpt niet dat de ongerechtigheid van de Amorieten nog niet is vervuld. 400 jaar zouden ze daar in Egypte verblijven en daarna worden uitgeleid. Maar in werkelijkheid verbleven ze er 440 jaar vanwege de verwerping van de profeet. Ze moesten nog ongeveer 40 jaar lijden daar in de woestijn, voordat God hen eruit haalde. Mozes bracht 40 jaar door in de woestijn voordat hij ooit terugkeerde om hen te bevrijden, ziet u. Ze waren 40 jaar over tijd eroverheen, omdat zij de boodschap hadden verworpen. Nu, 40 jaar in onze tijdsrekening zou misschien maar ongeveer anderhalf minuut zijn in Gods tijdrekening. Zoveel verschil is er. 1000 jaar is slechts één dag, zie. Maar misschien zou het zelfs nauwelijks een minuut zijn. Let erop. Nu, we zijn over tijd. Waarom? God is langmoedig geweest. En wachtte. Zag toe. Hij liet de Lutheranen opkomen met een opwekking en zich toen organiseren. Hij liet de Methodisten opkomen met een opwekking, zij organiseerden zich. Liet John Smith de Baptistenkerk opkomen met een grote opwekking, zij organiseerden zich. Liet de Pinkstermensen opstaan met het herstel van de gaven, zij organiseerden zich. Totdat de maat van de ongerechtigheid vol wordt, dan is God het moe. Dan komt er een exodus. En we zien het gebeuren, dat de mensen zelf, wanneer zij terugzien in de stroom van de tijd, kunnen zien dat de zaak vervloekt is. Ze pakken opnieuw een staaf goud en een mooi Babylonische overkleed. En dat is de vloek onder de mensen, wanneer de mensen hun eigen gedachten over zaken willen inbrengen. We moeten bij dat woord blijven, dat waren de geboden, dat waren Gods geboden, raak niets aan in die stad, die vervloekte stad, raak het niet aan, laat het gaan. En Achan dacht dat hij die staaf goud kon nemen en gewoon fatsoenlijk verder leven, net zoals de rest van de wereld, met dat mooie Babylonische kleed. O, deze Achans in het kamp. Zie? Maar de zaak is vervloekt. En het wordt voortdurend vervloekt. Het is onder de vloek geweest sinds dat concilie van Nicea in Nicea, Rome. En is sindsdien altijd vervloekt geweest. Maar God heeft de ongerechtigheid vol laten lopen totdat de tijd van de Amorieten bijna is vervuld. En nu, in ieder die geestelijk begrip heeft, herinner u dat ik blijf zeggen, geestelijk begrip. U kunt zien dat de ongerechtigheid van deze natie is vervuld. Zij heeft zich over en over georganiseerd en gereorganiseerd. En nu heeft zij een bondgenootschap en is toegetreden tot iets anders. De ongerechtigheid is vervuld. Het is tijd voor een exodus. Tijd voor een eruitroepen om naar het beloofde land te gaan. De belofte is niet om gewoon naar een ander land te trekken, maar naar een thuis. Naar een duizendjarig rijk. Tijd voor een eruitroepen. De ongerechtigheid van deze natie, ik zal daar vanavond op terugkomen, zo de Heere wil, is vervuld. Ze is vuil. U zegt, broeder Branham, het land waarin u leeft, jazeker. Beslist. U zegt, als staatsburger van de Verenigde Staten behoorde u dat niet te zeggen. Dan had Elia ook geen vloek over Israël behoren uit te roepen als Israëliet. De andere profeten zouden dan nooit die natie hebben vervloekt waar ze zelf als Israëliet deel van uitmaakten. Maar ze spraken alleen niet hun eigen gedachten, maar het woord des Heren. Zie, het hangt ervan af waar u uw inspiratie vandaan krijgt. Het hangt ervan af hoe het komt. Als het in tegenspraak is met het woord, laat het varen. Ik vraag iedereen te bewijzen dat het in tegenspraak is met het woord. Sprak de Bijbel er niet over in Openbaring 13? Daar verschijnt deze natie. Dit land voert het getal 13. Een vrouwennatie. In de Bijbel is het een vrouw. Een vrouw staat op onze munten. Het is een vrouwennatie, omdat de verdorvenheid door de vrouw begon, een aanvang nam, eindigt ze daar ook. De verdorvenheid begon in Eden, de ongeloof in het woord van God. Hier komen vrouwelijke predikers en al deze andere dingen uit voort. Het vuil van de wereld komt regelrecht uit Hollywood. De slechtste natie ter wereld. Meer echtscheidingen dan in de rest van de wereld bij elkaar. Zie? Waarom? Zo de Heer wil, zult u het één deze dagen ontdekken. U zult het waarom van deze vervloekte zaak zien. U zult de verblindheid van dit echtscheidingsgedoe zien, waarmee Satan de ogen van de mens heeft gesloten. We bevinden ons in een verschrikkelijk uur. Ik geloof dat ons einde nu praktisch nabij is. Ze zijn verdorven, verrotterd in de kern. Ze verschijnt in de Openbaring 13. Nummer 13. En bedenk dat ze opkwam als een lam. Godsdienstvrijheid. Toen echter ontving ze macht van een beest, een beeld aan hem gelijk. En hij sprak met al de autoriteit en deed dezelfde verdorven dingen die het beest voor hem had gedaan. En wilt u mij dan vertellen dat dit niet werd geprofeteerd over dit land? De toestand van de Amorieten is zo ongeveer rijp, omdat ze er al naartoe werken. En zelfs onze nieuwe paus heeft als voornaamste doel de broeders te verenigen. En voor het natuurlijke oog is dat de zaak die moet gebeuren. Maar in Gods ogen is het in tegenspraak met de Heilige Geest. Wij kunnen ons daar niet mee vermengen. En elke kerk zal worden opgeroepen om in die federatie te gaan. Kom uit die zaak vandaan, zo vlug als u kunt. U zult het merkteken van een beest ontvangen zonder te weten wat u doet. Kom eruit. Ik hoop dat wie geestelijk gezind is, dit kan vatten. Ik ben er zeker van dat u het vat. Maar ik vraag me af of het zij het daarbuiten kunnen. Je kunt toch niet elke natie bezoeken, je kunt er banden heen sturen. God zal een manier hebben om daar ginds dat hart te bereiken, want het zaad is gezaaid, juist. En zodra het licht erop valt, is het raak, begint het te leven. Zoals die kleine vrouw bij de bron, ze zei, dat is het, ze begreep het. Ga uit die zaak vandaan, het is vervloekt. Vervloekt? Vertel me waar er ooit een viel en weer opstond. Vertel me waar er ooit een oprees die niet viel. Zien? Daaraan kunt u zien dat de zaak verkeerd is. Goed. De ongerechtigheid van de Amorieten was nog niet vervuld. Daarom moesten ze nog langer blijven en wachten op de Exodus. Maar toen de Amorieten hun ongerechtigheid hadden vervuld, vond er een geestelijke Exodus plaats, of een natuurlijke Exodus, om het volk naar een natuurlijk land te brengen, waar eens de natuurlijke Amorieten hadden gewoond, die het hun land noemden. En de ongerechtigheid van de denominatie van de Amorieten, die zich zo lang de kerk heeft genoemd, hun ongerechtigheid is bijna vervuld. Er zal een uitdrukking komen waarin God zal tonen wie wie is. Waarbij de gemeente zelf, de bruid van Jezus Christus, op uittocht zal gaan. Naar het land der belofte. In mijn vaders huis zijn vele woningen in deze plaats. U hoeft niet, daar niet heen te gaan en te vechten zoals zij. Het is reeds gereed. Indien deze aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, hebben wij er al een wachtende, opdat waar ik ben, gij ook zijn moogt. De grote Exodus staat voor de deur. Let erop hoe God die uittocht bewerkte, welke voorbereidingen hij trof. En bestudeer dat dan een poosje. En kijk dan naar vandaag. Goed, merk op dat er voor deze Exodus een farao opstond die Jozef niet had gekend. Zie? Een farao die Jozef niet had gekend. Jozef niet had gekend. Wat beelde Jozef uit? Het geestelijke deel in deze geestelijke uittocht. Er rijst nu, wij zijn in vrijheid op. De vrouw werd onderhouden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Maar tenslotte stond er een farao op, een dictator, die geen vrijheid van godsdienst kende en die hen verenigde. Laat dit u niet ontgaan. Er kwam een tijd dat er zo'n farao zou zijn, die eerst moest komen. En de organisaties hebben wilderig geleefd, leefden als een geënte tak, in de ware wijnstok van het christendom. Terwijl ze nog steeds hun oorspronkelijke vruchten dragen, halfgeklede vrouwen, intellectuele mannen, die de kracht van de geest loochenen. Maar ze leven onder de naam van een christelijke gemeente. Het is een geënte wijnrank. Maar de landman komt er nu aan om de wijnstok te snoeien. Zoals hij zei dat hij zou doen. Alle die geen vrucht voortbrengen, worden afgesneden en in het vuur geworpen en verteerd. Dat is vreselijk om te zeggen, maar soms klinkt de waarheid ook verschrikkelijk. Zoals ik u pas vertelde, hoe God zijn kinderen door diepe wateren en modderig slijk voert en dergelijke. Hij doet het op die wijze. Bedenk dat de kruik in sterven moet worden gebroken, in splinters, in kleine stukjes, om opnieuw gekneed en gevormd te worden. Het lijkt verschrikkelijk om haar te vernielen, maar het moet zo worden gedaan om deze kruik, vaas of wat het u ook maakt, opnieuw te maken. Er was een farao opgestaan die Jozef niet kende, en dat was het begin van het begin. Dat was het begin van de Exodus. En toen die zaak vorm begon aan te nemen, onder een politieke macht, zich begon te vormen, begon God zich gereed te maken, de ongerechtigheid van de Amorieten was vervuld, de tijd die hij aan Abraham had beloofd was vervuld, en de tijd van bevrijding was nabij. En God En God stond toe dat er een farao opstond die Jozef niet had gekend. En Ramses werd geboren. En direct na Seti kwam Ramses. En Ramses was degene die niets wist over de zegeningen van Jozef. En hij wist niet wat de geestelijke kant ervan was. Hij was alleen op politiek gebied een genie. Zodat hij in staat was Ethiopië en alle andere landen onder zijn militaire heerschappij te brengen. En dat is het enige wat hij wist. De militaire macht. En ik denk dat ieder die geestelijk is, wel zal kunnen zien wat er momenteel plaatsvindt. Wij krijgen een farao die niet weet wat godsdienstvrijheid is. Toen onze president zijn ambt aanvaarde, wilde hij er geen eed op afleggen dat hij geloofde in godsdienstvrijheid. Hoe zit het met dit probleem van rassenscheiding dat we onlangs in het zuiden hadden? Toen deze gouverneur van Alabama, ik zou willen dat ik met die dominee kon spreken, deze Martin Luther King. Hoe kan die man een leider zijn als hij zijn volk in een dodelijke valstrik leidt? Als deze mensen slaven waren, zou ik daar ook zijn en mijn jas uittrekken en voor die mensen knokken. Ze zijn geen slaven, ze zijn burgers. Ze zijn burgers van de natie. Het probleem gaat over naar school gaan. Als bij deze mensen het hart verhard is en ze niets van deze dingen afweten, kunt je geen geestelijke dingen bij een volk naar binnen brengen, omdat ze door politieke krachten zijn volgepompt. Ze moeten het aanvaarden, wederom geboren worden, dan zullen ze deze dingen begrijpen. Maar deze man, als ik slechts met hem kon spreken, hij leidt deze dierbare mensen onder het mom van godsdienst in een dodelijke valstrik, waardoor hij er vele duizenden de dood zal injagen. Ze weten niet, ze zien alleen de natuurlijke kant van de zaak. Deze man, de kleurlingbroeder, toen die grote oproer in Louisiana uitbrak, was ik daar ook op die tijd. Toen was een kleurlingprediker, een dierbare oude broeder, die opstond en aan de oproerpolitie vroeg, zou ik tot hen mogen spreken, het is mijn volk. En deze oude prediker stond daarop en ik zei, ik wil vanmorgen zeggen dat ik mij nooit heb geschaamd voor mijn huidskleur. Mijn maker heeft mij gemaakt zoals ik ben. Zo wil hij ook dat hij blijft. Hij wil dat ieder mens zo blijft. Hij maakt witte bloemen en blauwe bloemen en bloemen van allerlei kleur. Ga ze niet onderling kruisen, vermeng ze niet, dan gaat u tegen de natuur in. Hij zei, ik heb me nooit geschaamd voor mijn huidskleur tot op deze morgen. Hij zei, toen ik mijn volk oproer zag maken en ze de dingen zag doen die ze nu doen, zei hij, maakte dit dat ik me voor hen schaam. O God, zegen die stem. Hij zei, jullie zullen alleen maar moeilijkheden veroorzaken. Kijk naar de scholen hier. Als we nu geen scholen hadden, zei hij, dan zou het anders zijn. Maar wie hebben de beste scholen hier in Louisiana? Zei, laten we bijvoorbeeld onze stad Shreveport nemen. Daar staat een school voor blanken. Dat is een oude school. Voor ons hebben ze een nieuwe gebouwd. In die oude school hebben ze geen enkel toestel, speeltoestel voor de kinderen. En wij hebben er een plein vol mee staan. Bovendien hebben ze voor onze kinderen een heel groot marmeren zwembad gebouwd. En we hebben de beste onderwijzers die je maar kunt krijgen. Zei, waarom willen jullie daarheen, terwijl we hier beter hebben? Wat bezielt jullie? Zei hij. En die mensen begonnen ach te roepen en overstemden hem. Daar hebt u het, zie. Verkeerde inspiratie. Die mensen waren slaven. Ze zijn mijn broeders en zusters. Waren ze nog steeds slaven, dan zou ik zeggen, laten we ons bij hen voegen en door de straten lopen en ertegen protesteren. Ze zijn geen slaven. Ze zijn burgers met dezelfde rechten zoals iedereen die heeft. Het is gewoon een vlaag inspiratie uit de hel om te maken dat er een miljoen van hen gedood worden. Ze zullen een opstand beginnen. Zeker. Het is niet goed. Mannen en vrouwen hebben hun eigen rechten. Onze gekleurde broeders, onze Japanse en de gele, blanke en zwarte, en wat ze ook mogen zijn, voor God maakt kleurverschil niet uit. We komen alle van één mens, Adam. Maar als God ons scheidde en ons verschillende huidskleuren gaf, laten we dan op die wijze blijven. Als ik een gele huidskleur zou hebben, zou ik een Japanner of een Chinees willen blijven. Als ik donker zou zijn, dan zou ik zo willen blijven. God heeft me zo gemaakt. Eerlijk gezegd bezit het zwarte ras heel wat dat het blanke ras zou moeten hebben. Zij maken zich niet overal bezorgd over, ze zijn geestelijker. Ze hebben 1000 andere dingen waaraan de blanke niet kan tippen. God heeft hen zo gemaakt. Wat gaat er boven de zang van een negerkoor? Waar vindt u zulke stemmen? Ik heb ze daar uit het binnenland zien komen. Ze wisten het verschil nog niet tussen hun rechter en linkerhand. Uit 30 of 40 verschillende stammen kwamen ze en ze zongen zo geweldig dat de meesters in de muziek daar stonden en zeiden, dat krijg ik nooit voor elkaar. Hij had zelf jarenlang koren geoefend en de een zingt een octaaf te hoog of te laag enzovoort. Hij zei, zelfs luister daar maar eens naar, gewoon volmaakt, zelfs in verschillende talen. Ze hebben er een gave voor. Maar ziet u, al dit gedoe moet gebeuren. Alles vanwege een politicus die u zelf gekozen hebt door middel van uw valse stemmachines. Pas geleden stond die gouverneur daar die door de mensen was gekozen en beëdigd in die functie. En het ging over de vraag of rassenscheiding in overeenstemming was met de grondwet of dat iedere staat zijn eigen ideeën daarover kan hebben. Het maakte hem niet uit, maar hij las de grondwet voor en zei, nu de school wil rassenscheiding. Ze hebben daar een school en er waren slechts 2 kleurlingkinderen die naar die school wilden, terwijl ze hun eigen school hadden. Maar hij stond daar en zei, wat? Hij las het zelfs voor uit de grondwet. En om nu terug te komen op deze man waarover we het hadden, die Jozef niet gekend had, vrijheid, hij probeert al die stemmen van de kleurlingen naar zich toe te halen, onbekend met het feit dat het in de eerste plaats een republikeinse partij is geweest die hen had bevrijd om hun geboorterecht aan zoiets te verkopen wat hen in een dodelijke valstrik zal leiden, daarmee aantonend dat elk door mensen gemaakt systeem zal moeten vallen. Zo is het precies. En meneer Kennedy nationaliseerde die garde en zond die mannen regelrecht terug, waarbij ze tegenover hun eigen vaders kwamen te staan die onder de grondwet staan, dat brak de grondwet opnieuw. Ze zeiden, we zullen niet vechten, beslist niet. En hij zei, ik hoop dat dit land kan inzien dat we niet langer in een democratie leven, maar onder militaire dictatuur. U kent het oude gezegde, eens een zuidelijke democraat blijft er altijd een. Dat weet ik nog niet zo net. Een mens zal toch nog wel zoveel verstand hebben dat hij bij hem ergens een lichtje gaat branden. Zie, laat deze dierbare mensen met rust, staf ze niet af daar. Zoals die knaap daar, die deze broeder onlangs 's avonds in zijn rug schoot met het geweer, terwijl zijn vrouw en kleine kinderen thuis waren. Het kan me niet schelen wie hij is, dat is laag en laf, jazeker. Zou deze keer graag de rechter willen zijn in die zaak? Schoot die man neer toen hij op weg naar huis was, naar zijn vrouw en kinderen. Hij is een burger, hij heeft het recht om te staan voor wat hij denkt dat goed is, een goed mens. In het tijdschrift Life zag ik een foto, de foto van de kleine joch dat huilde om zijn vader. En zo'n minderwaardige kerel had hem in de rug geschoten, vanuit een hinderlaag. Wat krijg je wanneer je Christus verwerpt? Dat is juist, daar is het hele land toegekomen. Alles wordt bepaald door de politiek. Zo'n schande. Maar dat hebben wij gewild. We hebben het bewezen bij deze verkiezing. Mijn zoontje vroeg me vanmorgen, papa, toen de pelgrimvaders hier kwamen. Toen behoorden ze toen allemaal tot deze bepaalde denominationele kerk. Hadden ze allemaal lange jassen aan. Zei, nee lieverd, ze kwamen hier voor godsdienstvrijheid. Ze kwamen hier juist heen om onder al dat gedoe vandaan te komen. Ziet u waar we nu aan toe zijn? Het toont dat al deze koninkrijken moeten vallen. Ik moet me haasten. Ik bid één ding, dat broeder Martin Luther King spoedig wakker zal worden. Ongetwijfeld houdt hij van zijn mensen als hij maar kon inzien waar die inspiratie vandaan komt. Welk nut heeft het als je naar school zou gaan terwijl 1 miljoen van je mensen daar dood liggen? Zou het naar school gaan niet precies ene zijn? Nu als het was vanwege honger of als het was vanwege iets anders, slavernij, dan zou dat waard zijn als iemand een martelaar werd door zijn leven op te offeren voor zo'n zaak. Dat zou een waardige zaak zijn, maar alleen maar om naar school te gaan, dat zie ik niet. Zie, ik denk dat de Heilige Geest het daar totaal niet met hem eens is. Mensen worden zo alleen maar opgewerkt met een heleboel tamtam, zie. Precies zoals Hitler dat in Duitsland deed, leidden de dierbare Duitsers regelrecht in een dodelijke valstrik en daar lagen ze bij de biljoenen of miljoenen op elkaar gestapeld. En dat is precies hetzelfde. En onthoud, dit staat op de wand. U zult het zien, misschien nadat ik ben heen gegaan, dat is precies wat er gaat gebeuren. Deze dierbare mensen zullen daar sterven als ratten. Ze beginnen een opstand en blanke en zwarte zullen elkaar opnieuw bevechten en sterven als ratten. En wat hebt u als het voorbij is? Een hoop dode mensen. Maar er stond een farao op die Jozef niet had gekend. Dat is heden hetzelfde. Er is een man opgestaan die de eed heeft afgelegd in het Witte Huis. En die niet wil zweren, die niet de eed wil afleggen, dat hij gelooft in godsdienstvrijheid. En wat zegt de nieuwe paus? 1. Hij heeft 4 punten. Eén ervan is om de protestanten en de katholieken met elkaar te verenigen. En voor ieder intellectueel mens is dat ook precies wat gedaan moet worden. Maar volgens de Bijbel is dat een verkeerde zaak om te doen. En de Bijbel heeft gezegd dat ze dat zullen doen. Laten we een klein beetje verder gaan. In die tijd werd Ramses in Egypte groter. Zijn macht nam toe. De natuurlijke mens, Ramses, werd groter. De natuurlijke mens, de antichrist, is nu aan het groeien. Via de politiek is hij reeds in het Witte Huis gekomen. Op het gebied van godsdienst heb je alle mensen zo op een dwaalspoor gebracht dat ze er werkelijk regelrecht voor zullen zwichten. En de denominationele leiders, praktisch elke kerk in het land, is reeds in de raad van kerken. Ramses groeit. En zij verenigen zich alle. En dat is wat zij zullen krijgen. En wat veroorzaakt dit? Het veroorzaakt een macht, een beest, precies zoals het eerste. Dan zal er vervolging komen over al diegenen die zich er niet mee willen verenigen. En een boycott. Dan zal het te laat zijn. U hebt het merkteken al aangenomen. Zeg niet, ik zal dat dan doen. U kunt het beter nu doen. Ramses werd groter. Maar bedenk. Terwijl Ramses toenam in macht in Egypte, had God Mozes in de woestijn. Hij nam eveneens toe. Ramses had een politiek systeem. God had een geestelijk systeem onder een profeet. Die gereed stond om te komen en tot de mensen te spreken. Ze groeien allebei opnieuw. In een deze dagen zal er een ontknoping komen. De tijd is niet ver meer dat er een ontknoping zal komen. Zoals de schrift zegt, het natuurlijke typeert het geestelijke. U kunt er niet omheen, daar is het. Het gebeurt vlak voor uw ogen, het is de waarheid. Kijk naar de gemeente die er nu precies uitgeroepen wordt en het toeneemt in kracht. De Heilige Geest komt neer, de verborgenheden van God worden geopenbaard en op orde gezet. Zie? En precies hier, zij is reeds in het Witte Huis en de gemeente sluit zich nauwer aan een. Amen. Geen denominatie. Ze komt uit de slavernij van de ongerechtigheid. Weg van de Amorieten. Een volk dat vrij is. Oh my. God had Mozes. Zijn toekomstige profeet, hoewel hij reeds had geprofeteerd en het bewezen was dat hij juist was, was hij toch in de school van de woestijn verborgen voor de rest van de wereld. Maar daar in de woestijn werd hij geschoold en getraind. De vijand zal altijd zijn systeem aanbieden. En ongeloof zal het aanvaarden, omdat de vijand het intellectuele teken is. Nu bedenk dat het er slechts twee zijn, vergeet het niet. Er zijn slechts twee krachten. De ene is de geestelijke kracht van de Heilige Geest. De ander is de duivel, werkend door intellectuele kracht. Want daarmee kwam hij binnen in de Hof van Eden voor intellectuele kracht om Eva te laten geloven in een intellectuele opvatting tegen het woord. Duidelijker kan het niet. Een kind kan het begrijpen. Zie? En zo is het de hele tijd door geweest. Hier is het in Egypte vanmorgen. Er is een intellectuele kracht werkzaam in Ramses, die hem krachtig doet worden. En hem doet opstaan die de vrijheid niet kent, om toe te staan wat Jozef had gedaan, wat de gemeente had gedaan in het begin. En nu zien we hetzelfde. Een intellectuele kracht die door de kerken heen golft. En het is opgekomen tot een kerkelijk hoofd dat er niet om geeft wat de Bijbel heeft gezegd. Ze hebben hun eigen systeem. Het is niet wat de Bijbel heeft gezegd, het gaat erom wat de kerk heeft gezegd. En de protestanten gingen daar regelrecht in mee, tot al hun kleine groepen zoiets zeggen als, wel zeker, wel, ik weet dat dit er staat, maar ik vertel u, die tijd is voorbij. Een vorm van godzaligheid, maar verloochenende kracht. Elke schriftgedeelte in de Bijbel duidt er rechtstreeks op. Nu ziet u waarom ik dit op de band wil opnemen om het naar de mensen te zenden. Het uur is aangebroken. De waarheid moet bekendgemaakt worden. De uittocht is op handen. Zie? Het intellectuele deel ziet er volmaakt uit. En het is volmaakt. Dat is het precies, maar het is volmaakt. De inspiratie van Satan. En gedurende al die tijd groeide deze intellectuele Ramses tot het moment dat hij op de troon kwam. En bedenk dat hij opgroeide als een broer van Mozes. Zie? Als een broer van Mozes. Eén van hen moest de intellectuele zetel innemen. Precies zoals bij Jozef en zijn broers. En wat deden ze met de kleine Jozef? Excommuniceerden hem van het woord. Het woord is God. En ze excommuniceerden het woord en namen een geloofsbelijdenis aan. En nu is de geloofsbelijdenis krachtig geworden. O God, laat de mensen dat toch zien. Hoeveel meer moet ik mijn stem nog verheffen? Hoe kan ik het nog duidelijker maken uit de schrift? Onder de inspiratie van de Heilige Geest, dat we ons hier bevinden. O, zegt u wel nu, als paus Johannes dat nu zei, of paus zo-en-zo, of bisschop zo-en-zo. Ziet u niet dat God een onbetekenende woestijnbewoner nam? U zegt, hoe kan dat allemaal verkeerd zijn? God handelt met een enkeling. Niet met groepen, met de enkeling. God neemt de zijne. Het enige wat hij nodig had, is één man waarmee hij kon werken. Dat is alles wat hij wil, één man. Hij heeft hen in elk tijdperk geprobeerd te krijgen. Als hij maar één man kon krijgen, hij kreeg één man in de dagen van Noach. Één man in de dagen van Elia. Één man in de dagen van Johannes de Doper. Zelfs één man is alles wat hij nodig had, heeft. Hij probeerde één man te krijgen in de tijd van de Richters, Simson. En hij gaf hem grote kracht. Maar hij verkocht het aan een vrouw. En hij werd blind gemaakt. Zij waren niet de Richters, God was de Richter. Kijk, vandaag ziet u dat hij probeert één man te krijgen die hij in zijn hand kan houden, die de waarheid zal vertellen, die er onbevreesd mee zal zijn, die er niet omheen zal draaien, die niet dogmatisch is. Eén man die hij in zijn hand kan houden om te tonen dat zijn woord leeft en laat zien dat hij leeft. Ik geloof dat hij zo'n persoon gereed zou kunnen maken. Jazeker, ik geloof het. Ik geloof genoeg van de Bijbel om te geloven dat hij dat zou kunnen krijgen. Iemand die de waarheid zou vertellen. Ontdekken dat hij na een tijdje al die scholen had doorlopen. Nu let op. De vijand, het intellectuele verstand, doet een voorstel. Omdat de vijand werkt via het verstand. En het verstand gaat ervoor zitten en beredeneert het en zegt, nu wacht eens even. Is het niet zo dat een raad... Ik sprak onlangs met een man en hij zei, kijk Billy, hij werkt voor de openbare nutsbedrijven, een fijne man. En hij zei, ik wil je iets vragen. Ik zei, je bent van Ierse afkomst? Ik zei, je zeker? Ik zei, ik schaam er een beetje voor, maar toch ben ik het. En hij zei, wel, weet je niet dat je dan in feite echt katholiek zou moeten zijn? Ik zei, ik ben het. De oorspronkelijke katholiek. Weet dat de eerste katholiek kerk de katholieke kerk was. Ziet u wat heden haar toestand is? Ze begon op de Pinksterdag. Maar de organisatie heeft haar gebracht tot waar ze nu is aangeland. Kijk, en Pinksteren is op haar schreden teruggekeerd. En heeft zich georganiseerd, heeft hetzelfde gedaan als de eerste katholieke kerk. En momenteel zijn ze al bijna net zo ver afgedwaald als zij in 2000 jaar. En in 50 jaar heeft hen bijna zo ver gebracht, zie. En zij, geloof je niet dat als er een groep ecumenisch gezinde mensen... Daar hebt u het. Bij elkaar komt om samen iets te bespreken. En de hele groep is het onderling eens. Denk je niet dat ze dat dan toch een beetje... Ik ben gekomen om je te horen prediken, zei hij, maar ik ben het niet met je eens. Ik zei, de enige wijze waarop u kunt bewijzen dat uw argument steekhoudend is, is door het aan te tonen met de Bijbel. Hij zei, de Bijbel heeft daar niets mee te maken. Ik zei, voor u misschien niet, maar voor mij heeft het er alles mee te maken. Het gaat om het woord. Hij zei, denk je niet dat een groep ecumenisch gezinde mensen in vergadering bijeen het eerder bij het rechte eind zouden hebben en ervan overtuigd kunnen zijn dat ze het goed zien dan één enkele kleine ongeletterde man zoals jij? Ik zei, wel. Zei hij, waar bemoei je je mee om zoiets over onze kerk te zeggen? Terwijl ze al eeuwen geleden, toen ze het eerste concilie van de kerk hielden, waar je op een avond over sprak toen we dit hoorden over de gemeentetijdperken en over het ecumenische concilie ten Nicea, Rome, en dat ze de Rooms-Katholieke kerk vormden. Weet je niet dat er duizenden geestelijke mannen, de Godgezonde mannen, op dat concilie aanwezig waren? En denk je niet dat hun geest beter afgestemd zou zijn om de wil van God te verstaan dan die van jou hier, nadat God al 2000 jaar lang bewezen heeft dat die kerk juist is? Ik zei, hij heeft dat nooit bewezen. Zij, als die kerk een gemeente van God is, laten we dan zien of zij hetzelfde kan voortbrengen als de eerste gemeente destijds. Laten we kijken of zij dezelfde dingen voortbrengt als in het begin. Want zelfs de Bijbel zegt dat er zelfs geen titel of jota van zal vergaan. En hij zei, wie er één woord van zal afdoen, of er één woord aan zal toedoen, zijn deel zal worden afgedaan. Of het nu een ecumenisch concilie is, wat ook, van het boek des levens. Het is afgelopen met hem. Hij zei, Billy, je dwaalt gewoon. En ik zei, dan neem ik aan, was er eens een tijd toen Israël toonaangevend was. Toen ze van elkaar gescheiden waren, zoals de protestanten en katholieken vandaag. Dat Israël, Israël wilde blijven. Maar ik zei, we ontdekken dat ze een koning hadden, genaamd Jozefat, een rechtvaardig man, die had geprobeerd de wetten van God te houden. Maar ze hadden er daar nog een, genaamd Ahab, die vanwege politiek een vrouw had gehuwd, zo proberend vriendschap te sluiten met een andere natie, en daarom huwde hij een van hun dochters, Izebel, en bracht haar ook binnen onder het volk van God. Hetzelfde als wat wij nu aan het doen zijn. Binnenbrengen. En ze werd een heerseres. Liet Ahab dit zetten en liet Ahab dat zeggen, hetzelfde als wat ze nu aan het doen zijn. En ik zei, de ontknoping kwam en ze wilden beide kerken verenigen, zoals ze ook tegenwoordig proberen te doen. En voor Ahab, en zelfs Jozefat, de man van de organisatie, zei, ja, dat zou fijn zijn. Uw volk is mijn volk. We zijn allemaal christenen. We zijn allemaal gelovigen. Laten we samen gaan. Maar toen het er echt op aankwam, zei hij, denk u niet dat we hierover behoren te bidden? We zouden de Heere moeten raadplegen. En hij, Ahab, zei ja. Dus zei hij, weet u wat? Laten we de profeet des Heeren zoeken. Maar ziet u, Ahab had een systeem waarvan hij dacht dat het van de Heere was. Hij zei, ik heb er 400 geschoold en opgeleid. En zij maken er aanspraak op Hebreeuwse profeten te zijn, zoals een groep predikers dat vandaag ook doen. En ze lieten hen dus komen en vroegen hen aangaande de afloop van de strijd. En ze kwamen allemaal bij elkaar en eensgezind, precies zoals de ecumenische raad tegenwoordig. En hun conclusie was, trek op, de Heer is met u, want het land behoort ons werkelijk toe. En verdrijf de Syriërs daar, of de Filistijnen, verdrijf hen, want het land behoort ons toe. En dat klinkt heel redelijk, zie. Maar toch, diep in het hart van Jozefat klonk het niet juist. Hij zei, ik weet dat u 400 goed opgeleide ecumenische predikers hebt. En ze zijn het allemaal met elkaar eens. Ze hebben zelfs een paar ijzeren horens gemaakt en zeiden, zo zegt de Heere. Maar zouden we nog een andere kunnen vinden? Hij zei, laat de koning zo niet spreken, zei de politicus. Laat de koning zo niet spreken, want deze mannen zijn geschoold. Ik heb ze zelf opgeleid. Dat is het. Zie? Dat is het. Ik heb deze mannen opgeleid. Maar er is nog wel één, maar ik haat hem. Zie? Hij zei, dat is Micha, de zoon van Jimla. Maar ik haat hem. Hij is gewoon een afvallige onder hen. Hij gaat altijd tegen ze tekeer. Hij vertelt me altijd dat ik verkeerd ben. Maar kijk naar mijn koninkrijk. Ja, kijk er eens naar. En zie dan in welke warboel het was. Kijk naar uw denominatie vandaag. Hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de krachten van verloochenen. Zie? Oh, u zou misschien een miljoen leden meer kunnen hebben, of een duizendtal meer en beter opgeleide mannen, maar hoe ver bent u in de geest? Waar is uw kracht zoals bij Simpson toen hij daar stond, zoals ik onlangs zei, met heel zijn sterke gestel daar en al zijn vezels, maar zonder dat leven? De geest had hem verlaten. Hij was hulpeloos. De kleine jongen leidde hem rond, zijn ogen verblind vanwege een of andere vrouw. Precies zo wordt de kerk vandaag geleid door politici, bisschoppen, ouderlingen, allerlei andere zaken. Mannen die aan de touwtjes trekken om daar hun eigen voordeel mee te doen. En van alles. Waar bevinden we ons? Maar als we tot deze plaats gekomen zijn, ze lieten Jimla halen. Of niet Jimla, maar Micha, de zoon van Jimla. Ze lieten hem door iemand halen. En hij profeteerde. En vertelde hun dat Ahab gedood zou worden als hij daarheen ging. En die aartsbisschop sloeg hem op de mond. Hij was daarin oprecht. Hij zei, waar ging de geest van God heen toen hij mij verliet? Hij zei, je zult het zien. Zei, zet hem in de gevangenis, zet hem in het binnenste kerker. Geef hem brood ter verdrukking en water ter verdrukking. En als ik behouden thuis kom, zei hij, zal ik met deze knaap afrekenen. En Jimla wist dat hij recht stond voor God. Waarom? Zijn visioen klopte met het woord. Hij was een profeet. En zijn geest en zijn visioen kwamen precies overeen met de profeet Elia. En zei, indien gij enigszins terugkeert, heeft de Heere door mij niet gesproken. Nu, ik zei tot die man, wie had er gelijk? De ecumenische raad, waar 400 uitgekozen mannen bijeen waren, uitgekozen door mensen, of één kleine afvallige, uitgekozen door God? Wel, zei hij, wel, hoe zou je het verschil moeten weten? Ik zei, ga terug naar het bouwplan. Hoe kunnen we weten hoe we een gebouw moeten bouwen tenzij er een bouwplan is? Als zij even hadden nagedacht, hadden ze kunnen nagaan dat die profeet Elia Agab had vervloekt en gezegd dat de honden zijn bloed zouden oplikken. En dat deden ze ook. Hoe kon hij zegenen wat God had vervloekt? Hoe kunt u iets zegenen wat God heeft vervloekt? Ga uit die zaak vandaan. Ga erbij vandaan. Kom in Christus. Amen. Nu. Let op, maar de vijand zal met een voorstel komen. De vijand zal iets voorstellen. Het voorbereiden en het intellectuele verstand zegt dat is juist. In die positie bevond zich ook deze dierbare broeder, deze man. Hij zei, kijk hiernaar. Weet je, als we alle verenigd zouden zijn als één kerk, denk je niet dat we dan beter af zouden zijn dan met al die verdeeldheid die we nu hebben? Klinkt dat niet redelijk? Als al de protestanten en de katholieken zouden kunnen samengaan en op één gemeenschappelijke grondslag komen. Maar hoe kunnen twee samengaan tenzij ze het eens zijn geworden? Hoe kunt u dat? Wanneer de ene groep hier niet in genezing gelooft. En de andere zegt dat ze het wel geloven en weer een andere zegt dat het van vroeger was. Sommigen geloven ze zelfs niet in de Bijbel. En die dat bij elkaar, wat heb je dan gekregen? God is geen auteur van verwarring. Voordat God ooit zijn gemeente in orde bracht, wachten ze 10 dagen en nachten tot ze alle één van ziel en één van gemoed waren geworden. En toen kwam de Heilige Geest om hen te leiden. Geen ecumenische raad. Zie? Ik hoop dat u dit begrijpt. Let op. Dat is de ongelovige ontrouw aan het woord van God. Hij let niet op wat het woord zegt, maar gaat af op zijn eigen redenering. Dat is wat Eva deed in het begin. Ze vertrouwde op haar redenering. Satan zei, nu kijk eens, is het niet redelijk? Ik weet dat het woord het zegt, maar denk nu eens even na. Is het niet redelijk dat je beter af bent als je goed van kwaad kunt onderscheiden? Wel ja, toen nam ze het. Zie? Zeker. Zo gaat het met redenatie. Nu ongeloof helpt altijd over naar redenatie. Maar geloof zal dat niet aanraken. Was het niet redelijk voor onze vader, de vader van ons geloof, Abraham, wiens kinderen wij zijn, in Christus, zou het niet redelijk zijn geweest dat een vrouw van 65 jaar oud, met wie hij al had geleefd, vanaf dat ze een meisje was, nog een baby zou kunnen krijgen? En toen zij 100 jaar oud was, of 90, en bij hij 100, hadden ze nog steeds geen baby. Zouden zij niet redeneren, een grote staf doktoren en specialisten die Sarah onderzochten, zeiden wel haar schoot is opgedroogd. De melklieren zijn al 40 jaar geleden verdroogd. Haar hart zou op die leeftijd geen weeën meer kunnen verdragen. Wel, dat zijn slechts redenaties, maar Abraham luisterde daar niet naar. Hij twijfelde niet aan Gods belofte door ongeloof tegen redenaties in. Twijfelde hij niet aan Gods belofte, ongeacht wat het was, want hij achtte God in staat alles te doen wat hij had gezegd te zullen doen. Nu, waar zijn de kinderen van Abraham vanmorgen? U predikers die bang bent, bang voor uw brood en water, dat u op straat komt te staan als u dat Babylon verlaat. Waar is uw geloof? David zei, jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden, en rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien, nog zijn nageslacht zoekende brood. Wees niet bevreesd, blijf trouw aan Christus, maar ongeloof zal naar redenatie luisteren. Daardoor kwam het, begrijpt je het nu, ongeloof vertrouwt op redenatie, op actualiteit. Geloof zal dat niet doen. Geloof ziet op het woord. Maar geloof baseert zich op De onwankelbare rots. Gods eeuwig woord. Amen. Geloof ziet niet op redenatie. Het kan me niet schelen hoezeer u mij kunt aantonen dat het beter zou zijn wanneer het woord nee zegt, rust geloof daarop. Dat is het heiligdom waar geloof zijn rustplaats vindt. Amen. Ik zou u vanmorgen willen vragen, u Lutheranen, Baptisten, Katholieken en wat u ook bent, mensen uit de denominaties rond de wereld. Hoe kunt u uw geloof vestigen op uw denominatie terwijl ze tegen het woord ingaat? Wat voor geloof hebt u? Een verstandelijke kracht en geen geloof. Want geloof komt door horen, door het horen van de Ecumenische Raad. Zou u ooit, u zou dat misschien kunnen vinden in een verjaardagsalmanak voor oude dames, maar u zult dat nooit vinden in Gods woord. Geloof komt door horen, het horen van het woord van God. Amen. Vertel mij dat er iemand is die iets kan spreken dat daarmee in tegenspraak is en dan zeggen dat het het woord van God is. Want hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar dat woord niet. Geloof vindt rust in het heiligdom van het woord. Het stijgt rechtstreeks naar de top van de eeuwige rots. Christus Jezus het woord en legt zich daar neer en rust. Laat de winden huilen. Laat de stormen woeden. Zij is voor eeuwig veilig. Zij rust daar op dat woord. Daar rust geloof, echt christelijk geloof. Haar rustplaats is het woord. Want het weet dat God altijd zal bewijzen dat hij de meerdere is van elk van zijn vijanden. Ongeacht hoe slecht het eruit ziet, hoezeer de vijand is binnengekomen en hoe verslagen u eruit ziet. Geloof weet het nog steeds. Nu tot uw zieke mensen. Oh, wat zou ik dit graag op uw hart binden. Wanneer u vat krijgt op dat geloof, dat u genezen zult gaan worden. Elke omstandigheid, elk ander ding. Alle tekenen, alle ziekteverschijnselen kunnen erop wijzen dat u gaat sterven. Het brengt u niet aan het wankelen. Uw rustplaats is in het heiligdom van Gods woord. Wanneer geloof, waarachtig geloof, zich daar verankert. Geen schijngeloof nu, geloof. Geen hoop, maar geloof. Hoop staat hier buiten, hopend dat ze binnen zal komen. Geloof is er reeds binnen en kijkt naar buiten en zegt het is volbracht. Amen. Zie, dat is geloof. Daar vindt geloof zijn rustplaats. Want het weet dat God nimmer de vijand over hem zal laten lopen. Het had nooit toegestaan. Geloof weet dat. Ongeacht hoe alles eruit ziet. Noach wist dat de ark zou blijven drijven. Zie? Zeker wist hij dat. Daniel wist dat God de leeuwenmuil kon toesluiten. De kinderen der Hebreeën wisten dat God het vuur kon doven. Jezus wist dat God hem weer zou opwekken, omdat het woord had gezegd, ik zal zijn ziel in de hel niet verlaten, nog zal ik toelaten dat mijn heilige de verderving ziet. Hij wist dat binnen 72 uur ontbinding intreedt. Hij zei, binnen 3 dagen zal ik weer opstaan. Zie, het geloof kwam tot zijn eeuwige rustplaats in het heiligdom van Gods woord en hield daar stand. Redenering zal haar best doen om te bewijzen, wel, dit systeem moet beter zijn, dit is dat. Het ziet er beter uit omdat u het beziet door het intellectuele verstand. U kunt redeneringen bewijzen, maar geloof kunt u niet bewijzen. Want als u het kunt bewijzen, is het niet langer geloof. Geloof echter kent alleen het woord en de belofte. En het kijkt naar dat wat u niet ziet. Geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt. Het bewijs der dingen die men niet ziet. U kunt er niet over redeneren. Ik kan niet bewijzen hoe het zal gebeuren. Ik weet niet hoe het zal gebeuren. Ik weet het niet. Maar ik geloof het. Ik weet dat het zo is, omdat God het heeft gezegd. Dat maakt het vast. Dat is de reden dat ik weet dat het juist is. Ik weet dat het woord juist is. Ik weet dat de boodschap juist is. Want het staat in het woord. En ik zie dat de levende God zich erin beweegt om het te bewijzen. We staan voor een exodus. Heel zeker. Zelfs de dood zelf kan geloof niet laten wankelen. Een mens kan voor de dood staan, oog in oog met de dood staan en juichen over de overwinning van de opstanding. Paulus zei, o dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Zie? Omdat Christus is opgewekt en zij die in Christus zijn, zullen met hem verschijnen bij zijn komst. Zie? Het kan niet veranderen. Ja, geloof maakt het woord van God tot het heiligdom van zijn eeuwige rust. Het ligt in het woord van God. Let nogmaals op. Nu, we hebben nog een beetje tijd, ongeveer 25 minuten. Als u geen bezwaar hebt. Amen. Ik wil deze band afmaken. Nog een momentje. Let op. Die nieuwe koning die opstond, de koning, die Jozef niet gekend had, wat was zijn eerste plan om Israëls kracht te breken? Door middel van hun kinderen. Is dat juist? Hij probeerde hun kinderen uit te roeien. Nu luister goed. Dezelfde duivel probeerde via een andere soort koningschap Gods enige zoon om te brengen. Probeer eerst van de kinderen af te komen voordat ze beginnen. De duivel is een zeer schrandere, sluwe vogel. Hij weet hoe hij iets moet neerslaan voordat het kan beginnen. Hij weet het. Zie? Het enige wat u ooit kunt doen om hem te verslaan, is vertrouwen op Christus en uzelf vernederen en u door hem laten leiden. Zie? Op een andere wijze zal het u nooit gelukken en uw intellectuele vermogens zullen het nooit kunnen. U moet het geloven, vertrouw gewoon op hem. Hij is de herder. Het is niet de taak van de schapen om de wolf weg te houden, het is de taak van de herder. Maar de schapen moeten wel bij de herder blijven, om veilig te zijn. Dat is mijn veiligheidszone. Te zijn in Christus, en Christus is het woord. Dat is de veiligheidszone. Let op. De duivel, in een vorm van Ramses, een koning. Het eerste wat hij deed, was zich van de kinderen te ontdoen door een natuurlijke dood. En zodra de Zoon van God werd geboren, hij was uit Egypte vertrokken, want God had Egypte verwoest. Had het vervloekt. En het is sindsdien ook nooit meer opgekomen. Daarna was hij in Rome, Satan verplaatste zijn zetel naar Rome. En het eerste wat Rome deed, was om alles te vernietigen, om zeker te zijn, om wat te pakken te krijgen. De duivel in dat Romeinse systeem probeerde allereerst wat te vernietigen? Gods zoon. Dezelfde duivel. En vandaag heeft hij hetzelfde gedaan. Nu onder een geestelijke dekmantel, religieus. Christendom beleidend, die onze meisjes neemt om hen te laten trouwen met katholieke jongens, waardoor de kinderen katholiek worden opgevoed om de kracht van de andere partij te breken. Daar hebt u uw demon. Daar is uw duivel gezeten op 7 heuvels. Een drievoudige kroon dragend. Even sluw en slim, listig en verstandelijk als de slang. Het zaad van de slang zijn kinderen die dezelfde intellectuele methode gebruiken. Kijk, zij doden toen de kinderen in die eerste 2 keer. Hoe doden zij de kinderen? 2 keer, vergeet nu niet. Net op die tweede 2 keer en de derde keer. De eerste 2 keer doodde hij de kinderen met natuurlijke dood. En deze laatste keer pakt hij de kinderen en doodt hen met geestelijke dood. Door huwelijken, gemengde huwelijken. Zei Daniel niet hetzelfde over dat koninkrijk van ijzer en leem? Dat zij deze zaden zouden vermengen om te proberen de macht van het andere volk te breken? En dat is wat ze aan het doen zijn. Zodat ze die zaak nu hebben gekregen, ze hebben een president binnengekregen. Nu het volgende wat men moet doen, is het aanstellen van een kardinaal. Die brengt het hele kabinet binnen. En wat gaat u dan doen? Vervolgens nemen ze het geld en betalen daarmee de schulden van de Verenigde Staten af. Ze lenen het van de kerk en dan bent u verkocht. Nu, vandaag aan de dag betalen wij onze buitenlandse schulden af met belastinggelden die pas over 40 jaar worden geïnd. We hebben geen geld meer, maar de kerk heeft het wel. Zegt de Bijbel niet dat zij overdekt was met goud? En oh my. Maar u, op die manier gebeurt het. Zie, zij huwen uw dochters, dochters huwen met uw zonen, voeden uw kinderen katholiek op. Precies, doden hen met geestelijke dood, zegt de Bijbel niet, dat hij haar zal werpen op een wet van wereldgelijkvormigheid en haar kinderen zal ombrengen met geestelijke dood, Openbaring 17. Zie, het is steeds het woord, het kan me niet schelen waar u heen gaat, het blijft nog steeds het woord. Het moet daar precies mee overeenstemmen. Als u dat niet doet, dan is het niet het woord. Dan is het niet het woord, als het niet door de hele Bijbel heen kunt laten kloppen, dan is het verkeerd. Kijk, gedurende die tijd leidde God zijn dienstknecht op voor zijn werk. Leidde hem op buiten hun gezichtsveld, buiten hun plannen en hun schema's om. Begrijpt u het? Buiten hun organisatiesysteem om, leidde God een man op voor zijn doel. Hij liet het gewoon begaan. God liet hem trouwen, liet hem zijn vrouw en kinderen hebben, zijn kind, Gershom. Hij had een tamelijk goed leven en God zegende hem daarbuiten, maar al die tijd was hij bezig hem gereed te maken, hem op te leiden. God en zijn vijand deden destijds in het natuurlijke precies wat God en zijn vijand nu in het geestelijke doen. Toen doodden ze hem met een natuurlijke dood en nu met geestelijke dood. Zie, God maakte een natuurlijk man gereed, zijn profeet, om naar Egypte te gaan. En Satan maakte een Ramses gereed. Zijn natuurlijke man, zie, maakte een natuurlijke man gereed om wat? Om uit te roeien of om alle Egyptenaren en Hebreeërs te verenigen, zodat ze nog steeds dienstbaar zouden zijn. Daarom is het zo moeilijk voor het verstand om redenen aan te voeren tegen een opleidingssysteem dat zijn standpunten kan bewijzen. Zie? Dat is juist. Zijn verstand zal altijd overhellen naar opleiding. Intellectuele en verstandelijke geesten zullen het zelfs niet zien. Hebt u de film De Tien Geboden van Cecil DeMille gezien? Ik vermoed dat velen van u hem hebben gezien. Ik geloof niet in dingen zoals naar de bioscoop gaan en al dit spul, maar ik kan het de gemeente aanbevelen wanneer iemand, als ze niets beters te doen hebben, hem willen zien, dat het in orde zou zijn als ze hem willen zien, want ik zou het niet toestaan. Eerst gingen er een paar van mijn broeders heen, ze vertelden mij erover en ik was daar vele jaren niet heen geweest. Ten slotte ging ik ook kijken toen hij hier in deze bioscoop draaide en ik keek ernaar. Ik zag wat het was en toen zei ik tegen de gemeente, als u dat wilt zien, is dit goed. Daar was het. Het was mooi. Hoe die misleiding van de duivel te zien. Hoe sluw hij daarin was. Hoe hij hen aanzette om deze kinderen te doden. Hoe de intellectuele geest daarop inging. En het geloofde omdat zij het konden begrijpen. Het was redelijk. Oh, hoe God al die tijd bezig was deze profeet op te leiden. En hoe Egypte deze Ramses opleidde in politiek. Om het over te nemen. En toen kwam op een dag de grote krachtmeting tussen intellectuele en geestelijke kracht. En Ramses, met al zijn goden, stond daar buiten en goot een kruik water uit om de God van de Nijl te zegenen. God sloeg hem en er stroomde bloed uit hem. Ik vond het schokkend om te zien wat er gebeurde. Zie? Oh, nu let op. Het intellect zal altijd gaan redeneren. En het kan de geestelijke kant niet zien, omdat het intellectueel is. Evenmin kon men het in welke andere tijd dan ook. Ze kunnen het nu niet zien. Ze kunnen het niet zien in de dagen van Elia. Hoe kon deze ene oude, ongeschoren profeet? God vergeef mij dat ik zoiets zeg, maar ik maak het zo belachelijk. En God weet dat ik het zo belachelijk probeer te maken als ik kan. Zodat u de geest van God kunt zien. Zoals Paulus zei, ik kwam nooit tot u, sprekend met meeslepende woorden en met wijsheid, want uw geest zou afdwalen naar de wijsheid. Maar ik kwam met de kracht van de Heilige Geest, opdat uw hoop en uw vertrouwen niet zouden rusten op wijsheid van mensen, maar op de opstandingskracht van Jezus Christus. Daarom maak ik dit zo belachelijk door de grote, godzalige profeet af te beelden met een ongeschoren gezicht, want hij zal er waarschijnlijk afschuwelijk hebben uitgezien als hij naast een keurig geklede priester stond, die zichzelf een man van God noemde. Kijk naar hem, u zou het met het verstandelijk oog de heiligheid van die priester kunnen zien. Je kon de tulband op zijn hoofd zien en de omgedraaide en de efod die hij hier op zijn borst droeg. Je kon de zalfolie, de natuurlijke, zien die van zijn baard neerdroopt tot de zomer van zijn kleed. Je kon de offervuren zien branden en alle rituelen op orde. Nu, daar zou het natuurlijke verstand op af zijn gegaan. Dat is wat ze tegenwoordig proberen te doen. Het oog is de poort tot de ziel. Maar ziet u, dat geestelijke oog achterin dat oog. Amen. Ze keken naar die haveloze oude man die daar stond. Haar op zijn borst, een groot stuk schapenvacht om zich heen geslagen, lederen gordel om zijn lendenen, waarschijnlijk blootsvoets, oude magere armen waar de huid zo los afhing, en een witte golvende baard die zijn hele gezicht bedekte en een kromme stok in zijn hand, zo stond hij daar. Maar het geestelijke oog kon Gods kracht daarvan hem zien uitgaan, omdat het precies overeenstemde met het woord. Amen. Niet wat het verstand ziet, maar wat het geestelijke oog ziet. Amen. Tegenwoordig ziet het natuurlijke oog een schitterende kerk. Een gemeenschap waartoe de burgemeester van de stad behoort. Of wie dan ook, in deze denominationele organisatie. Maar ze kunnen de kracht van de Heilige Geest niet zien, die de doden op kan wekken. En de zieken genezen. En hoe? Ze kijken en ze kijken naar Hollywood en ze letten op de mensen op straat. De vrouwen van tegenwoordig denken, wel deze vrouw, Suzie, zij behoort tot de kerk. Zij heeft haar haar afgeknipt. Zij draagt make-up. En iedereen in de stad mag haar. Waarin zit het met de hemel? Zie? Wanneer het in strijd is met het woord, kan God het niet onderschrijven. Zie, hij zou zichzelf tegenspreken. Hij zou zijn eigen woord verloochenen. En laat het bekend zijn dat God dat nooit zal doen. Als zou de hemelen en aarde voorbij gaan, een vrouw met kortgeknipt haar is een vloek in Gods ogen. Of een vrouw die mannenkleding zal aantrekken, zie? Zie, het geestelijke oog ziet het. Ze leven voor het hiernamaals. Wie natuurlijk gezind is, leeft om de hedendaagse vleeselijke dingen goed te praten. Nu, let op. God deed deze dingen en toch wisten de mensen het niet. De vleeselijk gezinde mens ging bij zijn verstand te raden. God roept nu op tot een geestelijke exodus. Zoals hij destijds zijn volk opriep tot een natuurlijke uittocht, zo roept hij nu op tot een geestelijke uittocht. Voor zijn wat? Zijn uitverkorenen. Alleen voor zijn uitverkorenen. Nu, Egypte kon niet zien dat Israël het bij het juiste eind had. Alhoewel het bloed van het lam aan de deurposten en boven de doorpost was aangebracht en de dingen die gebeurden, God kwam daar neer en bewoog in die profeet en eerde het woord van een man, liet hem daar opstaan en een staf nemen waarop hij steunde en naar het oosten wijzen en zeggen, laat er vliegen komen en over de Egyptenaren geblazen worden. En daarna liep hij weg en iedereen zei, er gebeurde niets. Maar na een poosje moet er een grote groene vlieg begonnen zijn rond te vliegen. En even later waren het er misschien wel een kilo per vierkante meter. Omdat een man schepping in bestaan had gesproken. Daar stond een intellectuele Ramses die er tegen was. Een zeer religieus mens. En tegen de geest van de levende God. En een natuurlijke verstand kon slechts Ramses zien. Maar het geestelijke verstand zag de belofte. En zag het in vervulling gaan. Wel als Jozua en Caleb. Deze Amalekieten, Hevieten en Jebusieten konden beschouwen. Alsof ze niet bestonden, hoewel ze 2 of 3 of 4 keer groter waren dan zij. En die met het natuurlijke verstand zeiden bij Kades Barnea, toen de versieders daarin waren geweest, ach, dat kunnen we niet. Ze zijn met te veel. We lijken wel sprinkhanen met hen vergeleken. Caleb en Jozua echter zagen op Gods belofte. Ze zeiden, we zijn meer dan in staat om het te doen. Waarom? Ze zagen naar, God heeft gezegd, ik geef u het land. Zie, het vleeselijke land, verstand kan het niet vatten. Het geestelijke verstand ontvangt het. En waarom? Ik wil u iets vragen, waarom zagen de Egyptenaren deze dingen niet? Omdat ze niet uitverkoren waren. God vertelde het aan Abraham voor het geschieden. Laat het tot u doordringen, uw slapende kerk. Voordat het gebeurde, zei God tot Abraham, uw nakomelingen zullen in Egypte vertoeven gedurende 400 jaar. En ik zal hen uitleiden. Daarom zagen ze het. Omdat ze uitverkoren waren om het te zien. Zij waren de uitverkiezing. Israël was uitverkoren om Gods teken te zien. En zij trokken weg uit Egypte waar de ongelovigen omkwamen. En vandaag roept God zijn uitverkorenen. Het geestelijke zaad van Abraham door het geloof dat hij had in het woord van God. Ziet u het geestelijke zaad vandaag niet? Dat kijkt niet naar de intellectuele kerk, het ziet het woord. En het wordt uit deze grote denominaties geroepen in de tegenwoordigheid van Jezus Christus. Is dat duidelijk? Hebt u het begrepen? Goed, we zullen verder gaan. Alleen de uitverkorenen. Dokter in de godgeleerdheid, zij zien het nooit. Zij waren niet uitverkoren. En vergeet niet dat deze uitverkiezing die nu op handen is, niet slechts het trekken naar een ander land is. Het is op weg gaan naar de heerlijkheid. Waar hun namen staan geschreven in het boek des levens van het lam. Niet onder het bloed van het natuurlijke, dierlijke lammetje waaronder Israël uittrokt. Maar onder zij konden terugvallen en terugkeren. Maar hieronder kan dit niet. Dit vindt plaats onder het bloed van het Lam van God. Dat geslacht werd voor de grondlegging der wereld. En hun namen werden geplaatst in het boek des levens van het Lam. Voor de grondlegging der wereld. En zij staan erin, uitverkoren. En wanneer dat licht over hen heen flitst, zoals dat, dan vallen de denominatiemuren rondom hen vandaan en komen ze eruit. Gaat uit van hun midden vandaan, sprak de Heilige Geest in deze laatste dagen. Raak hun onreine dingen niet aan. Ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot zonen en dochters zijn. Let op. Israël keek er naar uit. Zij wisten dat God handelde met zijn profeten. Zij, het woord kwam tot hen. En ze kwamen om het te zien. En zij zagen het. En nu zien we het intellectuele teken dat ze geloven in hun organisaties. Ze zijn nog steeds in hun geloofsbelijdenissen, toch? Precies zoals Biliam, die de heuveltop opklom waar Israël zich bevond, daar lag Israël. Geen natie, gewoon een volk dat schuldig was en rondzwierf. En Moab, hun broeder, intellectueel, de organisatieman, klom deze heuveltop op met de bisschop of de profeet die ze hadden en bouwde een altaar. En offerde dezelfde offeranden. Maar hij faalde om de vuurklom en de geslagen rots te zien bij Israël. Zo is het vandaag ook. Het intellectuele verstand keek naar de beroemdheid die daar stond. Ze zagen de geslagen rots echter niet. Zelfs de bisschop zelf zag de kracht van de Heilige Geest niet. De roep van de koning in het kamp. Zij konden het niet zien. En zo is het vandaag weer. God roept zijn uitverkoren volk. En zij zijn nu uitverkoren. En nu, waarvoor zijn zij uitverkoren? Voor een opstanding. En welk soort teken toont hij hun? Het opstandingsteken. Wat toonde hij hun destijds? Een bevrijdingsteken. Om hen uit de slavernij te bevrijden. Een teken van kracht. Hetgeen de hemelen kon sluiten of de lucht verduisteren. En nu toont hij de opstandingskracht van zijn zoon levend onder hen. Om hen uit het graf en kerkhof waarin we ons bevinden te doen opstaan. Om naar het land te gaan dat hij ons beloofd heeft. Het opstandingsteken. Wetende dat we uit het geestelijke Egypte en het geestelijke Babylon worden uitgeroepen. Laat mij dit nu rustig zeggen, zodat u het vat. Hij gaat te werk volgens hetzelfde systeem dat hij in het begin gebruikte. Hij doet hetzelfde. Hij verblindt de ogen van de ongelovigen, opent de ogen van de gelovigen. En let erop hoe politiek werkt op het intellectuele gebied, politiek en kerk, politiek en naties, enzovoort. Maar de andere kant, de geestelijke achtergrond, is voor hem verborgen. God nam één man in de woestijn en leidde hem op, bracht hem terug en hij nam de zaak over en leidde het volk uit. Ziet u wat ik bedoel? Hij kan zijn programma niet veranderen. Hij is God. Hij zal daar nooit door middel van een groep handelen. Hij heeft dat nooit gedaan. Hij werkt door middel van een individu. En zo deed hij het vroeger, zo zal hij het doen. En hij beloofde zelfs in Malachi 4 dat hij zo zou handelen. Dat is waar. Dus daar is zijn belofte, wat hij was, de belofte wat hij zei dat hij zou doen. En nu is het zover. Wat zouden wij een gelukkig volk moeten zijn? Dat hij hun het teken gaf door zijn beloofde woordteken. Het beloofde woord, hij beloofde dat hij het zou doen. En hij zou het geloof van het volk herstellen. Het hart van de mensen terugvoeren tot het geloof van de oorspronkelijke Pinkstervaderen. Hij beloofde dat te doen, met het tonen van zijn tekenen. En zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Welk soort teken zagen de kerken van Sodom? Wat zag de intellectuele kerk? Twee predikers. Wat zag de geestelijke gemeente uitverkoren? Abraham en zijn groep zagen God gemanifesteerd in een lichaam van vlees, van menselijk vlees. Die de geest kon onderscheiden en vertellen wat Sara achter hem sprak. Zoals het was in de dagen van Lot. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Zien de Heilige Geest onder ons hetzelfde doen. Werkend in menselijk vlees. Dit is het uur. Zie, we bevinden ons er al in, vrienden. Dat is alles. Er is een exodus aan de gang. Maar nu, merk op. Waardoor deed hij het toen? Let op. En zet uw geestelijke denkvermogen aan het werk. Mogen de Heilige Geest de bedekking van onverschilligheid nu wegnemen en kijk goed. Wanneer God eenmaal een beslissing neemt om iets op een bepaalde wijze te doen, dan kan hij het nooit meer veranderen. En toen hij in de Hof van Eden een mens wilde verlossen, terug naar gemeenschap, besloot hij dat het door het bloed zou gebeuren. Zij proberen het met opleiding, ze hebben met denominatie geprobeerd, ze hebben geprobeerd te nationaliseren en al het andere, maar het heeft nooit gewerkt. Er is slechts één plaats waar God ooit de mens zal ontmoeten, en dat is onder het vergoten bloed, zoals in Eden. Dat is nooit veranderd. De enige plaats om God te ontmoeten in de dagen van Job was onder het offerlam. De enige plaats waar hij gemeenschap aan de dagen van Israël was onder het offerlam. Zoals hij deed in het Hof van Eden onder het offerlam. De enige plaats waar hij u vandaag zal ontmoeten is niet in de denominaties. De ruzie en reden twisten met elkaar, niet in een kerksysteem. Daar doen ze precies hetzelfde. Niet bij de intellectuelen, ze zijn helemaal in de war. Maar onder het bloed van het lam, elke gelovige kan gemeenschap hebben maar waar dat leven is. God verkoos zich in de dagen van de Exodus. Hij riep een groep eruit. En uit de groep, ik wil dat u iets opmerkt, kreeg hij er maar twee. Die naar het beloofde land gingen. Wat koos hij om hen door uit te leiden, de politiek, een organisatie? Hij koos een profeet. Met een bovennatuurlijk teken van een vuurkolom. Zodat de mensen zich niet zouden vergissen. Wat de profeet zei was de waarheid. En God kwam neer in een vuurkolom en betuigde zichzelf. En bewees zijn woord. Is dat juist? Zo deed hij bij zijn eerste exodus. Zijn tweede exodus. God werkt altijd in drieën. Hij is formaat in drieën. Als u op mijn prediking let, ziet u dat het altijd drieën en zeven zijn. Zeven betekent volheid. Drie is zijn volmaaktheid. Eerste, tweede en derde trek. En alles, elk ding. Zie, rechtvaardiging, heiliging, doop met de Heilige Geest, Vader, Zoon, Heilige Geest, elk ding. Zie, let op. Wat deed hij bij de eerste exodus? Hij zond een profeet, gezalfd met een vuurkolom. En hij riep het volk eruit. Dat was zijn eerste exodus. En toen Israëls tijd op was, zond hij opnieuw een Godprofeet. Met een vuurkolom. Johannes zag het neerdalen uit de hemel als een duif. En hij zei, ik ga tot God en ik keer terug tot God. Na zijn dood, begrafenis en opstanding zag Saulus van Tarsus op weg naar Damascus diezelfde vuurkolom. En hij, een Hebreër zijnde, goed onderlegd in het woord, zei, wie zijt gij, Heere? Hij wist dat die vuurkolom de Heere was. Hij was een Hebreër. Hij zei, wie zijt gij? En hij zei, ik ben Jezus. Bij de tweede exodus zond hij een gezalfde profeet die zijn zoon was. God profeet. Mozes had gezegd dat hij een profeet zou zijn. En hij had de vuurkolom en deed tekenen en wonderen. En diezelfde profeet zei, wie in mij gelooft de werken die ik doe, zal hij ook doen. En hier beloofde hij hetzelfde in de exodus in de laatste dagen. En hij kan het niet veranderen. En met wetenschappelijk bewijs, met het getuigenis van de geest, met de werken van de geest, zien wij het vandaag, de grote vuurkolom die zich onder ons beweegt, met de tekenen en wonderen van de opstanding van Jezus Christus, die de mensen uit het denominationalisme vandaan roept in de tegenwoordigheid van Jezus Christus, om te leven naar een land te gaan. Het is niet mis te verstaan, vrienden. Het gaat hier niet om wat ik zeg. Ik ben gewoon uw broeder. Maar het gaat om wat God aan u bewijst. Wat bewijst dat het de waarheid is. Dezelfde vuurkolom die hij voor de andere twee gebruikte. Heeft hij nu onder u gebracht en liet het door de wetenschap bewijzen. Zoals u weet schreef het tijdschrift Life er vorige maand over. Daarbij, hoeveel waren er hier en hoorden mij erover vertellen voordat het gebeurde? Ik denk dat zo ongeveer iedereen hier in de gemeente. Daar is het, ze weten niet wat het allemaal inhoudt. De geleerden proberen het. Iedereen die er een foto van heeft genomen, wordt opgeroepen een wolk op een hoogte van 26 mijl, 35 kilometer, in de vorm van een piramide, daar in de vertegenwoordiging van zeven engelen, die terugbrachten en u het woord van God onder inspiratie brachten. Het maakt u deze uren bekend waartoe u komt, waarin u leeft. Die geestelijk is, zal dit meteen vatten, zie, en het begrijpen. Het is een exodus. Eén deze dagen zullen we weggaan. God zij gedankt. Denk eraan. En ik zal over een ogenblik sluiten. Ik heb nog 10 minuten. Merk op dat de vuurkolom die hen eruit riep, hen naar het beloofde land leidde onder de zalving van een profeet. Een vuurkolom waar ze naar konden kijken. leidde hen naar het beloofde land onder een gezalfde profeet. En ze wezen hem voortdurend af. Is dat juist? Zeker. Nu, ik weet dat we nog een doopdienst moeten houden. Ik heb hier nog ongeveer 6 bladzijden, schat ik, maar ik zal nu over een paar ogenblikken gaan stoppen. Let op. Wij bevinden ons in een tijd van eruit geroepen worden. Kom uit Babylon, mijn volk, zei de stem van de engel. Waaruit gaan? Verwarring. Hebben de Methodisten gelijk, of de Baptisten, of de Katholieken? Kom eruit. God heeft gelijk. Hoe weet u dat? Laat elk mensenwoord een leugen zijn en het mijne de waarheid. Kom eruit. Wat weet u? Dat dezelfde vuurkolom, dezelfde zalving van de geest, naar het beloofde land leidt. Let op. Leidde hen, bracht hen uit, voerde hen naar het beloofde land Israël als natie. En dezelfde God, dezelfde vuurkolom, die alleen, ze zeggen dat camera, als u leest wat George G. Lacey schrijft, niet ik nu, leest u de verklaring van George G. Lacey die de foto onderzocht. Het hoofd van de FBI voor vingerafdrukken en documenten geeft daarin zijn verklaring. Iemand beweert dat het een 2x belichte foto moet zijn. Tienduizenden mensen keken ernaar met hun eigen ogen. We stonden hier en keken ernaar. U hebt ernaar gekeken. Dat is het niet. Ze zeiden dat het gezichtsbedrog is geweest. Wat zei meneer Lacey? Het mechanische oog van deze camera zal geen psychologie fotograferen. Het was geen gezichtsbedrog. Het is daar. Dezelfde vuurkolom. Dan zeggen ze ook wel, dat was een illusie. Wel nu, honderden mijlen vanaf Tucson zijn er foto's van genomen. 6 maanden voordat het gebeurde, vertelden wij u al door de Heilige Geest dat ik daarheen zou gaan om tijding te vernemen wat het gerust aan de buitenkant van de piramide, zoals de broeder de droom daarover had. Was ik u aan het uitleggen, dat is de gehele uitleg. Nu al de verborgenheden van rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest zijn reeds verklaard. Nu nemen we de losse eindjes op van datgene wat verborgen lag in de 7 zegels. Niet in de 7 gemeenten. De 7 zegels openbaren de verborgenheden. En ook toen opende hij dit hierboven bij de top. En daarin werd een witte rots gevonden waar nog nooit op was geschreven. Het was een verborgenheid. Ik ging naar Tucson. Dit voorzeggend, voordat het gebeurde, stond ten noorden van Tucson, er zijn hier getuigen aanwezig, toen een enorme slagweer klonk die de bergen bijna van de grond schudde. En tegelijkertijd hing daar ginds een lichtcirkel in de lucht waarvan de wetenschapsmensen nu de foto's hebben genomen. 26 mijl hoog, ongeveer 5 mijl de afstand waarop er nog damp of zoiets zou kunnen zijn. En ze kunnen er niet achterkomen waardoor het ontstond. Er zal licht zijn in de eindtijd, avondtijd. Het pad naar de heerlijkheid zult u zeker vinden. Als u uitverkoren bent, als dat zaad op droge aarde of op rotsen zal vallen, zal het nooit iets voortbrengen op harde stenen harten die onverschillig willen zijn. Maar wanneer het in zachte, vochtige aarde van geloof zal vallen, dan zal het een christen voortbrengen die de vruchten van de geest draagt. Let op hoe God dat deed. Hij heeft nu diezelfde vuurkolom. Die is betuigd. Iemand zei, waarom gaat u dat niet aan de geleerden vertellen? Denkt u dat zij dat zouden geloven? Werp uw parels niet voor de zwijnen. Hij zei ons dat niet te doen. Ik word niet geleid om het te doen. Hoewel ik in de stad woon waar ze die oproep deden. Ik overwoog om erheen te gaan, maar de Heilige Geest zei, blijf weg. Het is niet voor hen. Ga terug en vertel het aan de tabernakel. Goed. En het zal komen te geschieden, als wat zij hebben gezegd gebeurt, bedenk dan, dat ik heb gesproken, spreekt de Heere. Zie, voordat het gebeurt, dan gebeurt het. Luister naar de Bijbel, de stem van God, die in deze dag tot u roept. Nu, ik wil dat u opmerkt, dat dezezelfde vuurkolom de mensen opnieuw naar een beloofd land leidt. Het duizendjarig rijk, waarvan wij onder de inspiratie van het zesde zegel hebben ontdekt, het is nooit eerder onderwezen, hoe de aarde moet worden gezuiverd voor het millennium. De vuurkolom leidt hen naar een millennium. Let op, die vuurkolom die Israël uit de slavernij leidde, in die Exodus, De vuurkolom onder het leiderschap van God. God was het vuur en de vuurkolom zalfde slechts de profeet. De vuurkolom diende als een getuige uit de hemel dat Mozes geroepen was. Herinnert u zich dat Datan en de zijne zeiden, wel, we behoorden een organisatie te beginnen. Mozes, u doet te veel alleen. U probeert te zeggen dat u de enige heilige in ons midden bent. De hele vergadering des Heer is heilig. Hoe kunt u dit alleen voor uzelf nemen? Toen viel Mozes op zijn aangezicht en begon te wenen. God zei, scheid u af van hem af. Ik zal de aarde eenvoudig openen en hem verzwelgen. Een type. Hoe kan Mozes vertelde hun dat hij tegen hen zei wat God had gesproken en God betuigde dat het de waarheid was. Zelfs Miriam, die zelf een profetes was, en Aaron lachte Mozes uit omdat hij een Ethiopisch meisje had gehuwd. Maakte gekheid over hem. En God werd toornig toen ze zo tegen zijn dienstknecht spraken. Wat deed hij? Hij riep hen naar de ingang van de tent, de samenkomst. Hoewel Miriam een profetes was, maar Mozes was meer dan een profeet. Meer dan een profeet. Hij zei, vreest u God niet. Indien onder u een profeet is, dan zal ik de Heer door visioenen tot hem spreken en mezelf in dromen aan hem bekendmaken. Maar sprak hij zo niet bij Mozes. Vreest u God niet. En meteen was zijn hoofd dood door melaatsheid. U weet dat. Zei hij niet over Johannes de Doper? Zijt gij uitgegaan een profeet te aanschouwen? Ja, meer dan een profeet. Waarom? Waarom was hij meer dan een profeet? Hij was de boodschapper van het verbond. De ark die deze twee bedelingen met elkaar verbond. En vandaag, wat wij onder ons hebben, deze grote heilige geest, is meer dan een profeet. Het is God die onder ons wordt gemanifesteerd met zijn woord om het te bewijzen. Hij doet meer dan een profeet. Duizendmaal meer dan de profeten doen. Elia, een van de grootste profeten van het tijdperk, deed slechts 4 bovennatuurlijke dingen in heel zijn ongeveer 80-jarig durende leven. En Elisa met een dubbeldeel deed 8. En wij hebben het duizenden keren gezien met onze eigen ogen. Kijken naar de Engel des Heren in een vuurkolom. Wetenschappelijk onderzoek heeft het wereldkundig gemaakt, wetende dat ze erdoor zullen worden geoordeeld. Wat heeft dat lam gedaan? Die Engel des Heren, welke Christus was. Gelooft u dat? Johannes 6, zij dronken alle van dit water en verheugden zich en hadden een fijne tijd. Hij zei, ik ben het brood des levens dat van God uit de hemel komt. Ik ben die rots die in de woestijn was. Ze zeiden, nu weten wij dat u bezeten bent. U bent gek. U hebt een boze geest op u. U bent een bezeten man met een duivel. Weet u, soms krijgen mensen een geest op zich en dan worden ze zeer actief op religieus gebied. Ze zeiden, u bent een duivel, u hebt een boze geest op u. U bent een Samaritaan en u hebt een duivel op u. En hier, u bent zelfs nog geen 50 jaar oud en u zegt dat u Abraham hebt gezien. Ik kan hem een paar stappen achteruit zien doen. Zei, ik ben die ik ben. Eer Abraham was, ben ik. Dat was een brandend vuur. Die vuurkolom in de braamstruik. Toen hij stierf en opstond op de derde dag, en Saulus hem daar op de weg ontmoette, was hij teruggekeerd tot die vuurkolom. Zei, ik kom van God en ik keer terug tot God. Toen Petrus in de gevangenis zat, kwam die vuurkolom binnen, opende de deuren en nam hem mee naar buiten. Dat is waar. Waar leidde de vuurkolom naartoe? Nu bedenk, Mozes was niet de vuurkolom. Hij was de gezalfde leider onder die vuurkolom. En de vuurkolom betuigde alleen zijn boodschap met tekenen en wonderen. En die vuurkolom leidde hen naar het land dat God hun had beloofd. Waar hij zelf eenmaal vlees gemaakt zou worden onder hen. Is dat waar? Maar wat deden ze? Klagen en niets verdragen en al dat soort dingen tonen dat ze onder het bloed van een gewoon lam waren. Maar deze keer, God zij geprezen, zal de kolom die wij onder ons zien, de vuurkolom, ons naar het duizendjarig rijk leiden. Waar hij zal terugkeren naar zijn volk voor die grote duizendjarige regering na deze exodus, waar wij eeuwig met hem zullen leven. Hij heeft altijd het woord van de Vader en bewijst altijd dat het juist is. Wij zijn in een exodus. We gaan nu weg. We zullen over een ogenblik de banden stopzetten. Oh, mijn vrienden, mijn broeders, zowel aanwezig als die de banden zullen horen. Laat mij als uw broeder en medeburger van Gods koninkrijk dit zeggen: kom eruit in deze Exodus. Want alle die zullen achterblijven, zullen het merkteken van het beest dragen. Kom uit Babylon. Kom uit deze verwarring. Kom uit deze systemen. En dien de levende God. Laat deze grote engel des verbonds, Jezus Christus in de gestalte zijnde, de gestalte God zijnde, heeft het geen roof geacht, maar werd aan God gelijk. Hij is nu een vuurkolom in dezelfde gestalte als hij destijds was en die eerste Exodus bracht, daarna de tweede Exodus en hier is hij met de derde Exodus. Wat deed hij in de eerste Exodus? Hij bracht hen uit een natuurlijk land naar een natuurlijk land. In de tweede Exodus bracht hij hen uit een geestelijke toestand in een geestelijke doop met de Heilige Geest. Nu brengt hij hen vanuit de geestelijke doop van de Heilige Geest rechtstreeks terug naar het eeuwige land van het millennium en het geweldige hiernamaals. Diezelfde vuurkolom door dezelfde gezalfde ordening, dezelfde God die dezelfde dingen doet. En hetzelfde woord dat de eerste betuigde, betuigde de tweede. Hetzelfde woord dat de tweede betuigde, heeft de derde betuigd. En hier zien we het onder ons. Kom eruit! Oh, kom uit deze chaos! Kom tot de levende God. Kom tot het woord. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En nu is hij in ons vlees, woont onder ons. Kom eruit en dien de levende God. Terwijl we ons hoofd buigen. Broeder spreekt in een andere taal. Mijn volk, ik zal tot u spreken, ook in dit uur. Ja, zoals ik u heb gezegd door mijn profeet deze dag. Kom uit van haar, mijn volk. Ik zeg u, ik ben de Almachtige God. Ik kijk neer vanuit de portalen van de hemel. Deze dag, ja, mijn stem is verkondigd in uw midden. Wilt gij hier acht op geven en aanvaarden wat ik u gegeven heb? Want ik zeg u, mijn volk, ik ben de Almachtige God. Mijn werk is nooit veranderd. Ik heb tot u gesproken. Zult gij gehoorzamen? Ja, zult gij acht geven op alles wat ik u gegeven heb? Spreek de Heere. Met ons hoofd gebogen. Vanuit het diepst van uw ziel. Vanuit het diepste van al wat in u is. Bent u bereid om te gedenken? Bent u bereid om te stoppen met al de dingen van de wereld voor God te gaan leven? Nu, als u dit niet meent, doe het dan niet. Maar als u het meent met geheel uw hart, omdat u nu overtuigd bent, zoals Jezus aan het eind van zijn bediening zei, gelooft u nu, bent u ervan overtuigd dat deze dingen juist zijn door God betuigd? En dat we in de eindtijd leven en dat u nu werkelijk tot Christus wilt komen? Wilt u in deze Exodus komen die oproept om uit onverschilligheid, denominationalisme, ideeën en dingen van de wereld te komen? En wilt u zich met uw hele hart aan hem overgeven en in de Exodus komen naar het gezegende beloofde land? Wilt u uw hand opsteken als we gaan bidden? Bent u er werkelijk zeker van dat u eruit wilt komen, iedereen? Hemelse Vader, laten zij die hun handen hebben opgestoken er nu uitkomen, heren. Laat de Heilige Geest op grond van de belofte van het woord in hun hart komen. Er werden ongeveer 20 handen opgestoken in deze samenkomst, geloof ik, vader, die ervan overtuigd zijn en weten dat het waar is. En zij willen eruit komen. Als er in de dagen van de uittocht van Israël kwamen er van de 2,5 miljoen mensen slechts 2 aan in het land. In de dagen van Jezus Christus hadden ongeveer 120 het. En nu, in de dagen van de voleinding der wereld, zei u, eng is de poort en smal is de weg en slechts weinigen zijn er die hem vinden. Maar breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zullen daarin gaan. Die woorden kunnen niet falen. Ze zijn de uwe. Ik bid voor hen, heren. Ik bid dat u in dit uur door uw Heilige Geest hun hart zult besnijden. Neem alle dingen van de wereld weg. Besnijd hun oren. Opdat zij Gods stem duidelijk kunnen horen roepen door zijn woord en door het licht van de dag. En sta toe, heren, dat hun ogen geopend zullen zijn, opdat zij de heerlijkheid van God mogen zien in dit laatste afsluitende uur. U hebt gezegd, alles wat de Vader mij gegeven heeft, zal komen. En ik zal hen opwekken ten jongste dagen. Heren, misschien zijn er hier velen die het nog niet begrijpen. Ik bid dat u zich met hen bezighoudt en hun nog een andere gelegenheid wilt schenken, heren, zodat zij in staat zullen zijn om het te verstaan, om u te horen spreken door uw woord, uzelf bewijzend. En spreek dan tot ons met de bovennatuurlijke stem en daarna met een uitlegging daarvan, om te zien dat uw grote werken bewijzen dat het waar is, overeenkomstig de Bijbel. Ik bid God dat u ons nu onze zonden vergeeft, terwijl ik mij over dit woord buig. God, ik herinner mij dat ik mij precies een week geleden over een dode man heen bewoog die hier op de vloer lag. Ik zag de grote Heilige Geest hem terugbrengen tot leven. Zijn ogen waren naar achteren weggedraaid, lag daar dood. Met slechts een paar woorden uw naam aangeroepen te hebben, zag ik hem leven. Hij is hier vandaag nog steeds in leven, heren. U bent dezelfde God als toen Paulus zich op die jongen legde die zo lang naar zijn prediking had geluisterd dat hij uit het venster viel. U bent dezelfde God die terug kan brengen tot leven. Wij danken u, Vader. Ongelovigen mogen dan niet geloven, maar wij geloven het, Heer. Gij hebt u zelf in ons betuigd. Nu, laat de overdenking van mijn hart en de gedachten van mijn geest, mijn kracht en alles, versmelten met dit woord. En laat het woord en ik samen, heren, met de mensen naar het koninkrijk van God marcheren. Geef het, heren. Vergeef onze zonden. Genees onze ziekte. En maak ons onderdanen van uw koninkrijk. En nu, terwijl ze komen, heren, het doopbassin geopend is, het water gereed, en de doop over een paar ogenblikken zal beginnen, herinneren wij ons dat toen ditzelfde evangelie werd gepredikt, de Bijbel zei, zoveel er geloofden werden gedoopt. Er liggen hier zakdoeken, heren, die ik zegen in de naam van Jezus Christus. Voor de genezing van de zieken. Dan als onze diensten zijn lang, duren lang. Want het is de laatste uren. We moeten het woord planten nu er grond is om het in te planten. Want de koude winter komt. We zien het. De bladeren vallen. En we weten dat de winter voor de deur staat, we moeten de grond losharken en het zaad begraven. Daarom bid ik, Hemelse Vader, dat u tot elk hart zult spreken. En de Bijbel zei, zo velen er geloofden, werden gedoopt. En Heere, als er hier velen zijn die geloofd hebben en nog nooit zijn gedoopt, in de naam van uw geliefd kind, Jezus, mogen zij dan vanmorgen komen, liefelijk en nederig, hun zonde belijdend, stervend aan de dingen van de wereld, om begraven te worden, de naam van Jezus Christus aan te nemen, om voortaan een geheiligd leven te leiden door de hulp van de Heilige Geest. Hiervoor dragen wij nu aan u op, Heer, in de naam van Jezus Christus. Amen. Nu zullen we de dienst overdragen aan broeder Neville, zodat hij kan zeggen wat hij wil, terwijl we ons gereed maken voor de doopdienst. En vanavond om 19:30 zal ik, zo de Heere wil, die andere boodschap op de band opnemen. God zegen u. Tot dan. God zegen u. Amen.